BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Altran. Altran, uw partner in engineering, research en development.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Van Zijl en Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Zaken doen. Fijn dat u luistert. We zijn het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. En te gast vandaag Bernard Wientjes. Hij is voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Maar voor we met hem gaan praten, eerst het belangrijkste zakelijke nieuws.
De Europese Unie wil bedrijven in strategische sectoren beter beschermen tegen overnames uit China, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant komt Brussel in september met concrete maatregelen waarmee overnames in Europa door Chinese partijen vooraf kunnen worden doorgelicht op strategische belangen. Chinese bedrijven deden vorig jaar voor 35 miljard dollar overnames in Europa, en dat is 5 keer meer dan Europese concerns in China uitgaven. Gaan we ook nog naar de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Die is namelijk dit weekend al begonnen met de verhuizing uit Londen. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen wordt niet eens afgewacht. De meeste banen worden verplaatst naar Frankfurt. Daar zal het aantal werknemers van Goldman Sachs zo'n beetje verdubbelen. Een groot pluspunt van Frankfurt volgens de bank is dat de Europese Centrale Bank er gevestigd is.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Om de klimaatdoelstellen van Parijs te halen is er nogal wat werk te verzetten in de bouwsector. Zo moeten er alleen al voor 2030 zo'n 7 miljoen huizen van het gas gekoppeld worden. En vandaag praten we met de man die deze uitdaging en nog veel meer in goede banen probeert te leiden. Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Ja, kunt u eerst kort uitleggen wat de Taskforce Bouwagenda inhoudt, precies doet?
Ja, wij hebben dus een opdracht gekregen van het kabinet van 3 ministeries. Dus INM, dus Infrastructuur en Milieu, EZ en Binnenlandse Zaken. Om de doelstellingen van Parijs onder te brengen in een agenda. Een uitvoerbare agenda, heel concreet, met doelstellingen. En niet alleen maar op langere termijn te gaan denken, op 2050. Maar nu te beginnen, in ieder geval in 2030, al een belangrijk resultaat bereikt te hebben.
Ja, en is dat een overheidsprogramma of worden ook particuliere partijen erbij betrokken?
Maar iedereen moet meedoen. Het is dermate ambitieus als je... U zei het al, als je dus 7 miljoen huizen van het gas moet loskoppelen. Voor 2050 8,5 miljoen huizen moet verduurzaam isoleren. Plus de rioleringen moet vervangen. Een groot deel van de bruggen vervangen. Is dat zo'n enorme opgave dat het alle hens aan dek is. En de kern van ons werk is ook dat we coalitie vormen van opdrachtgevers, met name de overheid. Maar ook de kennissector, universiteiten, TNO. Maar ook de bouwers, installateurs, groot en klein, om samen deze uitdaging aan te gaan.
Ja, maar die verduurzaming is ook al aan de gang, kun je zeggen. Gaat dat niet hard genoeg?
Gaat langzaam. Kijk, nu praat je over hier een paar honderd woningen, daar een paar honderd woningen. We moeten op korte termijn naar 100.000 woningen per jaar gaan. En dat is een enorme opgave.
Maar dat heeft hij nodig.
Ja, maar we hebben niet veel tijd. Ik heb uitgerekend dat we tot 2050 nog 8000 arbeidsdagen hebben. Als je dat deelt door 8 miljoen woningen, heb je ongeveer 1000 woningen per dag nodig.
U denkt een beetje als een aannemer.
Ja, maar ja, het is heel praktisch. Aannemers zijn gewoon heel praktische mensen.
Aantal bouwdagen.
En het is natuurlijk ook fantastisch voor de aannemerij, want het moet al uitgevoerd worden. Maar het is een ongelofelijke opgave.
Ja, want er zijn 11 grote projecten weer te onderscheiden die onder die bouwagenda vallen. Kunt u daar voorbeelden van geven?
Nou, het eerste project waar we ook al heel concreet mee bezig zijn, is wat u zelf al zei, de verduurzaming van woningen. En dan speciaal de woningwetwoningen. En dat zijn dus de corporaties, een klein beetje ook particuliere eigenaren van woningen.
Sociale huurwoningen.
Sociale huurwoningen. Ja. Dat is natuurlijk een enorme groot, 2,5 miljoen. Daar zie je allerlei tegenstand van mensen die zeggen, ja, moet ik dan nou mijn huis gaan verduurzamen? Er is een onderzoek geweest onder de corporaties dat bij 1% van de mensen daartoe bereid is. Dus je moet iets verzinnen waardoor je verleidt. Je moet het leuk maken. Nou, dan heb je ook nog een enorme discussie tussen de corporaties en het vorige kabinet over de verhuurdersheffing. Dat heeft eigenlijk alles platgelegd.
Ja, het vorige kabinet is het demissionaire kabinet van nu, toch?
Je moet zeggen demissionair kabinet.
Ja. Maar welke worst wil die ze dan voorhangen?
Nou ja, kijk, we hebben tegen de corporaties gezegd, als wij nou een plan kunnen maken met elkaar, met het kabinet, met de Woonbond en met de VNG, de gemeentes, om een stuk van de verhuurdersheffing, een belangrijk stuk, om te buigen voor verduurzaming van de woningen. Dan heb je extra middelen, maar dan moet je wel op je schouders nemen dat het ook heel snel gebeurt. Daarnaast moet je de bewoners verleiden, want gewoon als een aannemer aanbelt, dan zegt ik ga je huis verduurzamen, dan is niemand zo erg geïnteresseerd. Want de meesten zeggen dan, ja, ga eens maar...
Dan gaan we huur omhoog.
Gaat de huur omhoog. En dat niet alleen, dan krijgen we dan weer terug natuurlijk met de lage energiekosten. Maar dat moeten de bewoners nog maar zien. Zoveel vertrouwen in de overheid is er ook weer niet. En daarnaast heb je problemen in je huis tijdelijk. Dus hebben we gezegd, verleid ze. De meeste van deze bewoners zeggen, ik heb veel liever achterstallig onderhoud in mijn badkamer of keuken gerealiseerd dan verduurzaming. Dus vind een budget om ook dat soort problemen, achterstallig onderhoud, gelijk mee te nemen. Waardoor iedereen enthousiast mee gaat werken.
Dus meer op de comfort-aspecten misschien wel van de verduurzaming.
Het is gewoon verleiden. Kijk, het idee dat je dat mensen kunt vragen zonder dat er iets tegenover staat, dat is echt niet van deze tijd.
Ja, maar het is natuurlijk een onzichtbare verbetering eigenlijk van je huis. Dus je merkt het niet meteen. En dat geldt natuurlijk ook voor plannen, bijvoorbeeld als om de rioleringen te gaan aanpassen.
Ja, nou ja,
waarvan ik trouwens ook zeg, die riolering. Wat heeft een betere riolering nou uiteindelijk te maken met de klimaatdoelstellingen van Parijs?
Nou, het is even nog over de huizen. Kijk, je merkt het wel direct, omdat je dus gewoon een lage energierekening krijgt. Het zal minder in je huis tochten. En ik hoop dat iedereen er gebruik van maakt in de corporaties om de kwaliteit van de woning te verbeteren. De gezondheidskwaliteit van de woning te verbeteren. Neem riolering. Riolering heeft niet zozeer te maken met de verduurzaming, maar het is meer een kwestie van dat we, zoals dat nu ook vandaag weer, ander soort weer krijgen. We krijgen lange periodes van heel veel zon. We krijgen korte periodes van heel veel regen. En het huidige rioleringstelsel kan dat gewoon niet aan. Je ziet nu al, als het zwaar regent, dat de straten onder water komen te staan.
Dus we moeten een beetje met een wat tropischer klimaat rekening houden.
Ja, daar moeten we rekening mee houden. En als we dan toch gaan doen, dan zeggen we, dan komt de innovatie boven water, want daar zijn we ook voor ingesteld. Gebruik dan, als je toch die pijpen verandert, gebruik dan die pijpen om bijvoorbeeld de glasvezel in te leggen, om daar sensoren in te stoppen, waardoor je moderne technologie kan gebruiken in een 100.000 kilometer pijpenstelsel in Nederland.
Ja. En een heel concreet plan is natuurlijk wat er al ligt, hè, dat 7 miljoen huizen moeten losgekoppeld worden van het gasnet. Ja. Want gas verdwijnt gewoon als energiebron voor woningen. Maar we hadden laatst Annie Christ hier ook aan tafel, hè, CEO van de GasUnie. En zij denkt dat ze het ook nog wel tot na 2050 op gas zullen stoken. Misschien wel in de industrie, hè, in de mix met andere energiebronnen.
Nou, het laatste wat we af gaan sluiten is natuurlijk de industrie. Dat zijn de hele grote verbruikers, chemische industrie, staalindustrie, van gas.
Ja, daarmee vergeleken zijn de woningen misschien ook wel een druppel op een groeiende plaat. Dan.
Ja, 40% van de energie wordt verbruikt in de bebouwde omgeving. Dus toch 40%. Dat is het grootste, meer dan de industrie. Alleen daar, dat grote stelsel van pijpleidingen zal afgekoppeld worden. Er zijn ook wel plannen om te kijken, kun je biogas daarvoor gebruiken? Maar één ding is zeker, het aardgas, zoals wij dat oppompen in het noorden, dat zal stoppen. Dat betekent een enorme revolutie. We praten ook revolutie. Het is natuurlijk een heel andere situatie dat je stap voor stap technologie invoert. Als plotseling zeggen, we gaan afkoppelen. Dus we moeten gewoon naar warmtepompen. Of we moeten naar warmtestelsels, steden warmtestelsels. Totale nieuwe manier van aanpakken.
Ja, een enorme innovatie. Daarvoor is die taskforce ook opgericht eind vorig jaar. 28 maart hadden jullie al het eerste rapport op tafel liggen. Wat is nu de stand van zaken? Waar bent u ook in verhouding tot een demissionair kabinet? Want daar hebben we het over.
Nou ja, kijk, het feit dat wij zo snel met ons eerste rapport kwamen had te maken met de verkiezingen. Wij gingen in onze onschuld vanuit, zo eind maart zal er reëel en goed onderhandeld worden over een nieuw kabinet. Dus dan moet je klaar zijn met het eerste rapport. Nou, dat loopt een beetje uit. Dat is ook lastig voor ons, want we hebben natuurlijk een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld over de verhuurdersheffing. Ja, dat kan alleen maar een nieuw kabinet over beslissen.
Ja, en dat wil je terugzien in een regeerakkoord misschien. Tuurlijk, dus daarom wil je dat op dat moment inschieten.
Daarom hebben wij dat rapport geschreven op 28 maart. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, is de volgende stap. We zijn voor 4 jaar benoemd. We zijn nu bezig om op die 11 projecten, roadmaps, een heel mooi Nederlands woord, te maken. Waardoor we dus de doelstelling in 2030, want we hebben 2050 naar 2030 gehaald. Dat is wat dichterbij, om wat meer te overzien. Dat we die kunnen realiseren. En daar heb je coalities nodig. En bijvoorbeeld in de woningwetbouw, daar heb je gewoon de corporaties nodig.
Jawel, maar u dendert door, en dat lijkt me ook heel logisch, aangezien u tempo wil maken, 2030 zegt u, maar met wie doet u zaak? U bent ingesteld door ministeries. Die ministeries worden bestuurd door demissionaire ministers. Wat zij willen in een volgende periode is nog zeer onduidelijk. We horen ook, wat we ervan weten, dat klimaat een belangrijk thema is in die besprekingen. Waar staat u?
Nou, wij hebben natuurlijk ook, net zoals elke Nederlandse burger, alleen te wachten op een nieuw kabinet. Ik bedoel, we kunnen geen zaken doen. Wat we wel doen is natuurlijk de andere partijen bij elkaar krijgen. Om te zorgen dat we een kant-en-klaar pakket hebben, voorstel hebben. En natuurlijk praat ik met de politieke partijen. En natuurlijk hebben we onze contacten. Maar er kan geen besluit genomen, wel kleine besluiten. Proefprojecten die kunnen wel door het huidige kabinet besloten worden. Maar echt grote dingen, bijvoorbeeld een ombuiging van de verhuurdersheffing naar investeringen. Dat heeft gewoon tijd nodig en dat heeft een nieuw kabinet tot zijn taak.
Ja, maar als er nou zo'n belangrijke ontwikkeling is, hè, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, ook die klimaatdoelen van Parijs, is natuurlijk heel erg belangrijk dat we daar aan meedoen. We hebben een lange termijn visie, hè, het moet in 2030 of 2050, dat zijn de jaartallen waar we het nu over hebben. En dan toch bent u afhankelijk van een nieuw kabinet. U bent aangesteld voor een periode van 4 jaar. Ja. Eigenlijk zou het juist die kabinetsperiodes moeten overstijgen. Eigenlijk zou het verder moeten kijken. En nu bent u toch weer gevangen ergens in oude politiek, in de manier waarop dat wordt georganiseerd.
Kijk, het is niet onze taak om de oude politiek te vernieuwen. Dat moeten andere mensen doen. Het is wel onze taak om te zorgen dat we een plan hebben wat over de komende kabinetsperiode heen gaat. Daarom hebben we een plan tot 2030. Lastig voor een nieuw kabinet. Dat we daarnaast natuurlijk wat verlamd zijn door het feit dat er geen kabinet is, dat is vanzelfsprekend. Maar ik ga er toch vanuit. We praten over 2030, 2050. Dat er over een aantal maanden in ieder geval wel een nieuw kabinet is. En als we dan kant en klaar onze plannen hebben, dan is de kwestie van de handtekening plaatsen. En ondertussen gaan we natuurlijk door met het praten met de politieke partijen, waarvan allemaal, althans zeker degene die bij de formatie betrokken zijn, gezegd hebben, 2030, 2050, Parijs, dat het ondertekenen we. Dus het doel is niet echt politiek geladen.
Ja, en intussen, u heeft niet alleen politieke steun nodig, maar ook geld. Ja. Financiering. Dat voor een deel gaat het van de woningcorporatie komen. Hè? Via de verhuurdersheffing heeft hij uitgelegd. Ja. Maar ook pensioenfondsen die moeten ook gaan investeren de komende jaren.
Ja, een van de belangrijkste projecten is het verduurzamen van scholen. We hebben zo'n 7000 schoollokalen in Nederland. Die zijn zo lek als een mandje qua energie. Mm. En bovendien zijn ze voor een groot deel zeer ongezond. Dat wist ik dus niet, maar de laatste tijd heb ik het een en ander geleerd. Nu blijkt dat een kwart van de schoollokalen zo'n CO2-concentratie heeft dat eigenlijk het ongezond is en de leerprestaties negatief beïnvloed worden. Daar hebben we gezegd, nou, wat zou er daarna moeten gebeuren? Punt 1 moeten ze allemaal verduurzaamd worden. Dus je moet een soort schema hebben, dan moet je overeenkomen met die scholen, dat ze ook verduurzaamd worden in de komende jaren. Maar het scholenpraatje met individuele scholen. Artikel 23 is heilig in het land. Dus een collectief iets voor scholen is uitermate moeilijk. En toch moet het. Je moet scholen dwingen en de schoolbesturen dwingen tot een duurzaamheidspakket in de komende jaren. Dan kijkt financiering. Scholen is nog een van de weinige organisaties die een eigen gebouw neerzetten. Waarom zouden we niet pensioenfondsen gaan vragen om die schoolgebouwen te gaan plaatsen?
De pensioenfondsen kijken naar rendement?
Ja, maar als nou iets moois is, kijk, A is een schoolgebouw is voor iedereen toch wel aaibaar. Hè? Het zijn toch je kinderen of kleinkinderen. Dus pensioenfonden hebben ook te maken.
Je hebt ook kinderen.
Je hebt ook kinderen. Ja. Dus het is een heel interessant project. Punt 2 is het lange termijn. Die gebouwen worden voor 30 jaar neergezet. En het is risicoloos. De scholen failliet is zo'n kleine kans. Als je dan zorgt dat het grootschalig gebeurt, waardoor moderne technologie ingezet wordt, waardoor de productiviteit omhoog gaat en de kosten omlaag gaan, dan kun je een heel interessant financieringsproject krijgen.
Ja, plannen genoeg. De Taskforce Bouwagenda die pleit voor een revolutie in de bouwsector. Maar hoe realistisch dat is, als er nu al te weinig bouwvakkers zijn. We praten zo verder in BNR Zaken.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Toen hij nog werkgeversvoorman was, stond Bernard Wientjes niet echt bekend als revolutionair. Maar nu lobbert hij toch voor niets minder dan een revolutie in de bouwsector. Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Online kunt u meepraten via Twitter, @BNRZaken. En we beginnen eerst met een aantal dilemma's die we u voorleggen, meneer Wientjes. En u moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren.
De bouw is door de overheid niet aangemerkt als topsector. En dat is een historische vergissing, of die status heeft de bouw niet nodig.
Ja, achteraf is het een historische vergissing. Maar er waren genoeg redenen voor.
De bouw heeft meer start-ups nodig om innovatie in de sector een oppepper te geven. Of de bestaande bouwbedrijven zijn innovatief genoeg.
Ja, mits hun krachten bundelen.
En waar is het dan ja? de bestaande bouwbedrijven zijn innovatief
genoeg. Ja, dan praat ik over al die grote en kleine bouwbedrijven, maar ook de technocentra. Er is genoeg kennis, alleen het gaat gefragmenteerd, het wordt niet gebundeld en het werkt elkaar regelmatig tegen.
We gaan door naar het laatste dilemma. We hebben nieuwe arbeidsmigranten nodig om het personeelstekort in de bouw op te lossen, of we kunnen dat binnen Nederland voor elkaar krijgen.
Ja, kijk, ik denk dat we gewoon de komende jaren zullen merken dat er dus de bevolking groeit gewoon. Of het nou het beleid is van de ene partij of de andere partij. Nou, en het is natuurlijk erg mooi dat we deze mensen ook een plek kunnen geven in de bouw.
Dus wie gaat er dan werken in de bouw? Zijn dat die nieuwe arbeidsmigranten of mensen die nu in Nederland werkloos zijn en op zoek zijn naar een baan?
En ik denk en, dat is een makkelijk antwoord. Maar daarnaast krijg je natuurlijk een heel ander profiel. Ik bedoel, het oude manier van bouwen beëindigt binnenkort. Het wordt een technische manier van bouwen. Dus je krijgt een heel ander soort profiel van mensen. En we hebben andere opleidingen nodig.
Praat wel over door.
Ja, want er ligt een hele berg werk te wachten op die bouwsector. Als uw plannen allemaal doorgaan, dan kunnen we voorlopig vooruit de komende jaren. Maar er zijn nu al te weinig bouwvakkers. Dat tekort lijkt alleen maar te groeien. Hoe gaan we dat dan oplossen?
Even wat cijfers. We hebben natuurlijk ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen in de bouw verloren door de crisis. Wij hebben berekend dat op basis van een productiviteitsstijging van 30% tot 2030. Dat is heel erg veel. Want de laatste 10 jaar was er gewoon geen productiviteitsstijging in de bouw. Dus op basis daarvan hebben we toch nog 50.000 mensen extra nodig ten opzichte van vandaag. Dat kan alleen maar doordat we dus het werken in de bouw weer leuker gaan maken. Dat zal een echte
taak voor een deel van die 80.000 dan.
Ja, een deel is natuurlijk daar waarschijnlijk komt ook meer terug. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die heel graag in de bouw terug willen. Dus er komen een aantal mensen terug. Maar je zult ook nieuwe mensen nodig krijgen. Je hebt dus mensen nodig straks die veel meer installatiegericht zijn. Ik zeg wel eens, zoals we nu bouwen is eigenlijk niet erg anders dan 2000 jaar geleden toen de Romeinen bouwden. Het is het stapelen van stenen. Ja. Die goed bij elkaar. En dan zet je het is klaar. En dan zet je een vloer in. En dan heb je wat verwarming, een keteltje. En dat is eigenlijk een huis. Het huis van de toekomst wordt een installatie die zorgt dat die energie neutraal is, dat die gezond is, dat het huis gezond maakt en daaromheen een wand. Dus de verschuiving van de metselaars en de timmerlui die natuurlijk de komende jaren nog zeker nodig blijven, maar naar installatiegerichte mensen zal groot zijn. En daarmee wordt het beroep anders, andere opleiding nodig, maar ook wel interessant.
Ja, en ook een ontwikkeling volgens mij is dat er niet meer op locatie gebouwd wordt, maar dat er ergens anders gebouwd wordt waar je veel sneller en makkelijker dingen in elkaar kunt zetten. En dan in zijn geheel zo'n gebouw eigenlijk, of delen van zo'n gebouw, naar de locatie verplaatst.
Voorkomen gelijk. De enige mogelijkheid om die enorme productiviteitsstijging te realiseren is dat je delen van de woning en van andere gebouwen, dat je die prefab maakt in fabrieken. Of het hele huis prefab wordt, dat is een andere zaak. Maar grote delen van het gebouw zal onder dak plaatsvinden. Wat natuurlijk al plezieriger is om te werken, wat ook grote voordelen heeft. En daarmee krijg je productiviteitsstijging. En daarmee krijg je ook kostenverlaging.
Ja, maar dan zal je ook heel anders moeten gaan opleiden. Dan zal je hele andere bouwmedewerkers moeten krijgen. Ja. Hoe zijn bouwopleidingen in Nederland wel innovatief genoeg om dat aan te kunnen?
Op dit moment niet. We hebben een gesprek gehad met de voorzitter van de MBO-raad. Hè. Dat is de ROC's en dat. Dat is in feite de bron van de bouwvakwerknemers.
Hè. Ja, dat is Ton Heerts. Hè?
Ja, daar komen we altijd tegen. Of hier of daar. En hij heeft toegezegd. Hij heeft ook gezegd, wij zien dat. We zijn echt bereid om onze opleiding aan te gaan pakken. Om te zorgen dat we de bouwvakken van de toekomst op gaan leiden.
Maar het is een beetje hollen en stilstaan. Hè? Ook wat betreft die opleidingen, de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zeker in de bouw. Er lijkt een soort varkenscyclus gaande te zijn. Want de ene keer is er een grandioos overschot, dan weer een tekort. Je hobbelt eigenlijk achter de feiten aan.
Ja, we proberen nu vooruit te hobbelen. En daarom praat ik ook over een revolutie. Kijk, wij gaan een richting aangeven, een roadmap aangeven die anders dan in het verleden ook onvermijdelijk is. Kijk, we hebben getekend voor Parijs. Er is nu een doelstelling. Je kunt mooie doelstellingen maken. We willen zoveel huizen bouwen in de toekomst. We willen zoveel wegen aanleggen. Maar hier heb je gewoon een mondiale verplichting. We hebben een grondstofakkoord afgesloten in Nederland. Dat betekent dat we in 2050 alle materialen gaan hergebruiken. Dat zijn feiten. Dus je hebt een doelstelling waaraan je moet gaan leveren straks. Dat is niet zomaar een vrijblijvende doelstelling, dat is een verplichte doelstelling.
Dus als Maxime Verhagen tot een bouwgarantie komt, want hij heeft een baangarantie in de bouw, wat hij een tijdje terug ook in dit programma heeft gezegd, dan moeten we dat aannemen? Dat er de komende jaren gegarandeerd heel veel werk is in de bouw? Of moeten we toch ook concluderen, het heeft veel te maken met hoe het ervoor staat met onze economie?
Altijd, maar als Maxime Verhagen dat garandeert, dan kun je daarop vertrouwen.
Okay.
Ja, maar goed, en dan met dit verhaal gaat hij naar bouwbedrijven toe die net op hun tandvlees uit de crisis zijn gekomen. Vaak gehalveerd in omvang, ook in werknemersbestand. En daarvan vraagt hij nu van, we gaan het ook nog eens helemaal anders doen. En veel duurder en met veel hoogwaardiger medewerkers.
Ja. Dat is een enorme stap.
Ja, krijgt u ze mee?
Ja, we hebben geen keus. Kijk, aan de andere kant is het een enorme uitdaging. We krijgen ze mee omdat we ook over andere onderwerpen praten. Bijvoorbeeld het hele aanbestedingsbeleid in Nederland. De gemiddelde marges in de bouw zijn laag. Dus te weinig geld voor innovatie. En toch is innovatie noodzakelijk. Nou, als je ziet hoe met name de grootste opdrachtgevers, de overheid, nog steeds bijna altijd aanbesteedt, uiteindelijk alleen maar de laagste prijs bij het bouwen, niet kijkend naar het onderhoud in de komende jaren, laat staan naar het slopen op het einde van de cyclus, dan bevordert dat niet innovatie. Dus wij zijn ook bezig met de overheid en een aantal anderen om te kijken of we binnen het Europese aanbestedingsbeleid, waar Nederland natuurlijk altijd roomser dan de paus is, ruimte vinden om innovatie te gaan belonen. En dat prikkelt weer, u stelde de vraag in het begin, de jonge startende en innovatieve ondernemingen, dat ze kansen krijgen innovatie ook te kunnen gaan introduceren in de bouw.
Ja, als ik u zo hoorde, was het misschien toch niet gek geweest om van de bouwsector een topsector te maken.
Ja, het was natuurlijk achteraf, kijk, ik was er zelf bij betrokken toen de tijd, in een andere functie weliswaar. Maar het was natuurlijk toen zo dat we gingen voor topsectoren die sterk exportgericht waren. En de bouw, met de uitzondering van de natte bouw, die hoort bij het topsector water ook, was niet zo sterk exportgericht. Dat was eigenlijk de doelstelling van de topsector. Nu je kijkt tot het andere doel van de topsector, innovatie versterken door coalities te vormen tussen kennis, overheid en bedrijfsleven, hadden we achteraf misschien toch de bouw ook de topsector moeten maken. En nu zeggen we daarom, gaan we het systeem van de topsector ook toepassen, met name in de samenwerking, kennis en ondernemerschap in de bouw.
En we zetten er een taskforce bouwagenda op.
Daarom.
Daarmee kom je dat zo daar al een end aan tegemoet. We gaan nog een klein stukje naar muziek luisteren, want we vragen onze eerste gast altijd een favoriet nummer of een muziekstuk uit te kiezen. Dat geeft een mooi inkijkje. En nu wilde graag een nocturne horen van Chopin. En we luisteren naar een fragment uit Chopin's Opus 9, nummer 2.
Dat is natuurlijk vreemd. Nachtmuziek. Nachtmuziek, avondmuziek in de vroege morgen.
Het is erg mooi.
We zijn nu gewoon op de radio, dus dat gaan we zo meteen allemaal uitleggen.
Ik ook. Ik dacht dat de muziek nog steeds zo kort en nocturne.
Maar dat hoort ook bij deze muziek. Die neemt je eigenlijk mee buiten, buiten de werkelijkheid even. Maar het is hele rustige, prettige, fijne muziek.
Mooie muziek.
Ja, in alle opzichten een klassieker.
Ja, misschien niet zo geschikt voor de ochtend. Maar wel een muziek waar je altijd naar kunt luisteren. En waar je altijd heerlijk in alle rust
plannen kunt maken.
Plannen kunt maken.
Zoals u ook
onder andere bouwplannen.
Ja, ik wil u hartelijk danken. Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Fijn dat u er was.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Altran. Altran, uw partner in engineering, research and development.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
Morgen vertrekken 130 ondernemers voor een handelsmissie naar Italië. En behalve dat tijdens die missie de economische banden verder moeten worden aangehaald, is het overkoepelende thema topvrouwen. Dus is de chef de mission zelf ook een topvrouw. Marie de Gaij-Voortman is hier, commissaris bij onder andere KLM en voorzitter van de Stichting Topvrouwen. Welkom.
Dankjewel. Goed om hier te zijn.
Ik dacht, chef de mission, u verschijnt in een oranje trainingspak. Dat zijn de associaties die ik heb, maar dat is het ook weer niet.
Nou, ik heb wel een soort oranje, hoe noem je dat, map mee. Ja, dus over Holland met een tulp.
Maar
dus
Holland kan het niet. Ja, en het is ook een tamelijk Hollandse aangelegenheid uiteraard. Want ook de koning en de koningin gaan mee. Maar dat is een parallel lopend staatsbezoek. Hè, om even de misverstanden te voorkomen. Dat zijn aparte.
Ja, en laten we eren wie eren toekomt. Het is het staatsbezoek. En ons koningspaar heeft ook zelf op de agenda gezet dat ze dat graag wil combineren met parallele handelsmissies, die wat uitgebreider zijn dan onder koningin Beatrix. Dus er gaan 130 ondernemers mee, dus het is een zeer uitgebreide handelsmissie ook. Maar parallel aan staatsbezoek.
En van die handelsmissie, dat is een grote delegatie die meegaat, 130 deelnemers, zijn er ook veel vrouwen, die konden namelijk ook met korting mee. Hè? Dat is echt aangemoedigd om als vrouwelijke ondernemer mee te gaan.
Ja, dat gebeurt al wel langer, die aanmoediging. Meestal leidde dat tot ongeveer 10-25% deelnemende vrouwelijke ondernemers, maar nu toch echt 40%. Dus ik denk dat ook het thema daaraan wel heeft bijgedragen, maar ook hopelijk gewoon dat vrouwen ook zien dat investeren in dit soort handelsmissies daar naartoe gaan toch ook gewoon echt toegevoegde waarde geeft, ook voor hun eigen toekomst en hun eigen onderneming.
Want wat kost het eigenlijk als je mee wil?
Dat is een hele goede vraag. Dat zal in ieder geval zeker wel een paar duizenden euro's zijn. Even los, denk ik, van je eigen reis- en verblijfkosten. Dus je zal wel iets eraan bijdragen.
Dus dan is een korting is ook wel een...
Is ook wel een ding.
is wel een ding, ja.
Maar vrouwen die dus vooralsnog niet meegingen, die laten zich weer houden door de in hun ogen hoge prijs?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat als vrouwen zich soms laten weer houden, is dat onbewust dat zij minder bezig zijn van hoe maak ik mijn onderneming zichtbaar. Dus ze zijn denk ik heel hard aan het werk. En dan als ze voor dat werk wel naar het buitenland gaan, dan gaan ze ook gewoon naar het buitenland. Maar om te denken, we gaan binnen het kader van een handelsmissie mee. En wat is daar het nut van? Want laat mij maar mijn ding doen. Dat is niet iets waar de eerste reflex van vrouwen zit, dat ze zeggen, oké, dat gaan we doen.
Dus het is toch een wat mannelijke aangelegenheid over het algemeen?
Over het algemeen zijn handelsmissies mannelijke aangelegenheden, ja.
Maar als u zegt, het zit hem niet in de prijs, waarom is een korting dan een goed instrument om ervoor te zorgen dat mensen alsnog meegaan?
Ik had ook een vrouw, sprak ik, en die zei van, ik weet helemaal niks van een korting en ik ga gewoon mee. Dus de vraag is of dat nodig is.
Ja. Dat thema topvrouw, dat heeft u ook bewust gekozen, of u wellicht niet, maar is gekozen in relatie tot Italië, omdat, zo las ik, ook dat land een inhaalslag kan maken wat betreft topvrouwen, vrouwen in topfuncties. Ligt het dan niet voor de hand om dat juist te gaan doen bij een staatsbezoek naar een land dat al heel ver is met vrouwen op een topfunctie?
Het is juist goed om wat wij noemen best practices uit te wisselen. Dus wat zijn jullie ervaringen? Doordat ik me hier ook in verdiep, kom ik er ook wel achter dat Italië in 2011 quota heeft ingevoerd. Toen zaten ze in boardsposities op 6%. En nu zitten ze op ongeveer 33%. Dus
dat is beter dan bij ons.
Dat is beter dan bij ons. Want wij zijn op raad van bestuurniveau komen wij ongeveer op de 10% uit. En in de top 200 op iets van 20% bij de Raden van Commissarissen. Dus ze doen het echt beter op dat punt. Ze doen het minder goed op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen. En dat is ook echt een agendapunt voor het beleid in Italië om de arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog te doen. Omdat dat leidt gewoon tot hoger nationaal inkomen. Dus het feit dat dat aan de lage kant is, lager dan in Nederland, willen ze natuurlijk ook van ons horen hoe wij dan ook zorgen dat vrouwen toch iets meer aan het arbeidsproces meedoen dan daar in Italië.
Ja, maar het is niet echt ons exportproduct, de topvrouwen.
Nee. De handelsmissie gaat over heel veel meer dan de topvrouwen. Wat wel mooi is, is dat we daardoor ook in Nederland de ruimte krijgen om te laten zien wat de positie van de vrouwen in internationaal verband is. Maar de sectoren die aan de orde komen is logischerwijze water. Hè, dus dat heel duidelijk overstromingen, hoe ga je daarmee om?
Dat weten ze toch inmiddels wel, dat we daarvoor in Nederland moeten zijn, of niet?
Zij hebben natuurlijk wel ongeveer de eerste pond gebouwd in die mooie bruggen. Dus volgens mij ruim 300 voor Christus. Dus en ik weet niet of Nederland toen
Halen we niet meer in.
Nee, hè? Dus we hebben natuurlijk ook wel, we doen dat ook natuurlijk met respect voor wat in Italië is opgebouwd. Maar ik denk wel dat Nederland een heel innovatief land is. En ook heel erg gericht op duurzame oplossingen. En dat bijvoorbeeld bij water, maar ook bij agri-food en bij mode en design. Kijk, Made in Italy is ook een heel duidelijk sterk merk. En ook het eten, de pasta's, die allemaal bij ons ook is. Maar wij hebben ook gewoon wel een cultuur die ook op van lekker eten. En de vraag is
hoe Nederlanders van lekker eten, ja?
Steeds meer.
Okay. Ja, veel Italiaans ook, toch?
Vinden jullie dat niet?
Ja. Er is toch niet echt iets als een heel Nederlandse keuken?
Dat zullen de Italianen ons niet om gevraagd hebben, zeg maar.
Nee, maar
die hebben ons niet uitgenodigd vanwege het lekkere eten.
Nee, maar het mooie is dat we wel een chef-kok van Nederland en uit Italië hebben we in Italy. Dus Dus dat schrijf je E-A-T, A-L-Y. Dus er is wel een uitwisseling. Dus je ziet landen ontwikkelen zich. En wij ontwikkelen gelukkig ook dat we gezonder eten, meer bezig zijn met de producten.
Ja. Nog even over die topvrouwen kwestie. Het is natuurlijk wel leuk dat parallel aan jullie missie ook een staatsbezoek plaatsvindt. Want dan heb je koningin Maxima in de buurt.
Absoluut.
En die maakt ze daar ook met name sterk voor.
Absoluut. En dat doet ze vol verven. En dus we zijn heel blij dat. Maar het is toch zo, dat is wel heel mooi, dat de terugkoppeling. We hebben een CEO-roundtable die meestal dus met mannen is gevuld. Dus niet zo dat als er vrouwen waren, dat die niet meededen. Maar die is nu echt alleen maar vrouwelijke CEO's en ook vrouwelijke CEO's vanuit Italië.
En daar zit de koningin ook bij?
Nee, de koningin is op dat moment in Palermo voor de vluchtelingen, de bezoeken. Maar wij doen een terugkoppeling die avond bij de contraprestaties van Janine Jansen. En dan doen we de terugkoppeling over circulaire economie en duurzaamheid is aan de koningin. En die van de topvrouw is aan de koning.
Ik vind dat
wel een goede zaak, want ik roep al tijden dat de verandering op het gebied van topvrouwen moet komen van de mannen. Dus de sleutel is in handen van de mannen. Dus ik vind het mooi dat ze dat...
Maar die zit alleen niet aan tafel bij die CEO-vergadering.
Hij zit, hij zit daar niet bij aan tafel, nee.
Wat is uw eigen link met Italië? Want u bent chef de mission. U heeft zometeen een oranje map meegenomen. U bent chef de mission van die handelsmissie.
Ik ben een fan van Italië in ieder geval. Zoals velen van ons als vakantiebestemming. En de cultuur. Een van de sectoren is ook cultuur. Hele oude, rijke historie. En wij gaan ook met musea praten over digitale oplossingen.
Ja, dat las ik. Daar heb ik nog wel een vraag naar. Want u gaat praten over digitale toepassingen voor de culturele wereld.
Dat klopt. Dus hoe bewaar je je culturele historie op een digitale, innovatieve manier? En daar zijn we in Nederland al heel ver mee. En daar heb je natuurlijk heel veel oude historie. En daar zijn ze kennelijk minder ver met op wat voor manier ze dat dan toch op een digitale, naar deze tijd, kunnen bewaren.
Dus daar kunnen we wat brengen?
Ja, we gaan natuurlijk juist. Handel is handel. Dus we willen daar juist ook onze kennis inbrengen. En kijken op wat voor manier we daar ook daar kunnen helpen.
Nou ja, Italië is een belangrijk exportland. Het vijfde meeste export gaat daar naartoe vanuit Nederland. Hoe kunnen we dat nog verder versterken? En in welke sectoren? Want het lijkt een beetje een blinde vlek wellicht. Ik zou niet meteen Italië noemen als belangrijke handelspartner.
Nee, ik denk wel dat voor ons dus wel. Zij exporteren, wij zijn het tiende land voor Italië. Dus dat zou natuurlijk, dat is prima. Maar als wij het vijfde exportland, Italië ons vijfde exportland is, dat geeft wel aan hoe ongelooflijk belangrijke afzetmarkt daar is. En juist de agri-food en ook horticultuur wat daarbij zit. Dus hoe je vanuit de tuinbouw of de zaden en hoe je sterk maakt. Nou ja, dat is echt toch wel een behoorlijk belangrijk. En dus voor ons een enorme afzetmarkt. Maar ook op het gebied van city marketing. Wij willen ook de steden daar ook oplossingen brengen die wij ook in onze steden toepassen. Dus het is wel, we hebben daar echt wel wat te brengen en ook wat te halen. Maar we hebben zeker al eeuwenlang, eeuwenlang weet ik niet, maar we hebben er wel het een en ander te brengen. En we hebben ook natuurlijk een enorme oude historie in de EU. Of tenminste, dat is wat recenter, maar we hebben natuurlijk dat NATO-bondgenootschap. Dus en dan met die Brexit zijn wat relatief kleinere landen als Nederland en Italië worden wel belangrijker.
We zijn niet per se populair in Italië via de Brussel-connectie, zeg maar.
Nou, hopelijk wel via het voetbal dan, hè?
Dat dan weer wel. Maar hoe verklaar je dan dat het vorige staatsbezoek in 1985 plaatsvond? Dat is, 40 jaar geleden? 30 jaar geleden?
Meer dan 30 jaar geleden.
32 jaar geleden.
Ja, je vraagt me iets te verklaren wat...
Als de relaties zo goed zijn, als we elkaar zoveel te bieden hebben, dan is het toch merkwaardig op zijn minst dat we niet in de achterliggende jaren al wat vaker zijn langs geweest.
Wat in ieder geval dus duidelijk is waar, dan begrijp ik ook waarom er zo goed wordt uitgepakt aan beide kanten. Er wordt heel hard gewerkt om in 4 dagen tijd... Ja,
40 jaar, 32 jaar te compenseren.
Ja, maar om in ieder geval ongelooflijk goed te laten zien dat we toch hele belangrijke partners van elkaar zijn. En niet alleen in bilaterale betrekkingen, maar ook samen naar derde landen toe. Dat is minstens zo belangrijk, dat je samen ook kunt optrekken in producten die je dus elders kan afzetten.
Een chef de mission die formuleert een doelstelling. Als het gaat over sport, dan zegt hij, we komen met 10 medailles thuis. Waar komt u mee thuis?
Nou, in ieder geval komen we met wat contracten thuis. Dus dat is mooi. 2 contracten en een MOU.
Oh, die zijn eigenlijk al getekend. Maar bijna. Het formele moment gaat nog volgen.
Dat gaat volgen, maar dat is toch een echt mooi iets. Want het gaat ook voor dames shipyards om veel afzet van grote pontons. Het gaat ook om hoe wij in de marketing kunnen helpen. Dus de fietsenplannen en dat soort zaken. Dus het zijn mooie contracten ook voor een jonge ondernemer.
En u komt thuis met een vrouwenquotum. Begrijp ik.
Dat speel ik dan door aan de kabinetsformatie. Zullen we dat afspreken?
Laten we dat afspreken. En als het door is, dan nodigen we u graag opnieuw uit. Dank, Marie de Gaai Fortman, en veel plezier in Italië.
Ja, en dan kom ik weer met champagne, hè? Dat heb ik beloofd. Als het...
Ja, in de strijd tegen fout goud tekent de Nederlandse goudsector vandaag een convenant om misstanden tegen te gaan. Dat zo in BNR.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Waarin we een blik werpen op de beurs. De grootste stijger vanochtend daar is Philips. Het activistische Third Point neemt een belang in Philips. Jos Versteeg van Theodor Gielissen, goedemorgen.
Dag Paul.
Wat zouden ze willen met Philips?
Ze willen dat Philips betere resultaten boekt. En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk
wel druk Jos.
Om het bedrijf verder op te splitsen.
Ja, dat is verder op te splitsen. Want die splitsing is natuurlijk al een feit in ja. 2 grote brokken. Hè. We hebben Philips Lighting en het oude Philips... wat als medisch technologisch bedrijf vooral verder gaat. Wat voor splitsing zit er nog meer in dan?
Ja, als je kijkt naar die health tech divisies, dan zijn er eigenlijk 2 grote. Dat is personal health business en diagnosis and treatment. Die 2 afdelingen hebben ongeveer 40% van de omzet. Bij personal health, dat zit er voor een heel groot gedeelte nog het oude DAP in. Domestic appliances. De tandenborstels, de babyvoeding, spullen, dat soort apparatuur allemaal. En dat was vroeger altijd heel erg winstgevend. Daar zit ook die ademhalingszaken in, respiratory care. Dat hebben ze een tijd geleden gekocht. Dat loopt allemaal wel. Dat groeit met 6%, die marges zijn hoog, die gaan verder, die worden wel wat beter. Daar zit het probleem niet. Dat zit veel meer bij diagnosis en treatment. Dat is eigenlijk de oude scanners. Ja. Nou, daar hebben we, zoals we weten, veel problemen gehad bij die fabriek in Cleveland. Daar hebben ze het marktaandeel door verloren. En eigenlijk heeft dat ook wel hun goede naam diep aangetast, moet ik zeggen.
Ja, maar wordt dat onderdeel dan overeind gehouden door de tandenborstels?
Ja, nou ja, zo zou je dat redelijk kunnen zeggen. Ja, het is niet zo erg is het niet, hoor. Het is wel winstgevend, maar daar zitten wel de problemen. De groei is daar ver teruggezakt naar 2-3%. Terwijl ze beloofd hebben 4-6%, dus dat groeit niet genoeg. En dan heb je ook nog Connected Care. Dat zijn eigenlijk de hartbewakingsapparatuur en informatics, wat software. En daar is ook de groei teruggevallen naar 2-3%. Dus ze hebben toch wel 2/3 bijna van de omzet die tegenvalt.
Ja. En als een activistische aandeelhouder dan opstaat, hè, zoals Third Point, en die zegt van afsplitsen is de oplossing. Is dat dan niet vooral een oplossing voor die meer huishoudelijke tak? En ja, dat je daarmee die scannerafdeling in de problemen stort?
Nou, dat denk ik niet, hoor. Het is niet zo dat ze in de problemen komen. Het is een beetje de vraag ook wat daarmee gaat gebeuren. Van, het is altijd lastig om te bedenken of dat nog verder kan concentreren. Er zijn 3 partijen, General Electric, Siemens en Philips, die in die scanners zitten. En ik twijfel zeer sterk of Europa dat goed vindt dat er een overname van GE zou kunnen komen. Siemens en Philips samen, dat gaat denk ik niet in Europa. Maar het zou kunnen dat er een Amerikaan dat over kan nemen. Maar ik schat de kans daarop toch wel heel klein dat Europa dat toestaat. Dus dan zou het daar ondergebracht kunnen worden.
Ja, maar dat is misschien wel waar Third Point op aanstuurt. Dat bedrijfsonderdeel
nou,
wordt
ik denk
overgenomen.
Ik denk dat ze dat ook als een niet-reële oplossing zien. Ik denk dat het uiteindelijk dat zij toch gaan sturen naar het verder opdelen. En dan diagnosis en treatment moet dan toch zijn eigen broek ophouden. En misschien wordt het ooit nog eens door een ander bedrijf gekocht. Dat weet ik niet. Maar ja, of dat nou de Siemens en GE zullen zijn, dat denk ik niet.
Nee, en wie zit erachter dat Third Point? Wat is dat voor een partij?
Ja, dat is een goede belegger, Daniel S. Loop. Die is eigenaar van het bedrijf. Ze zijn niet echt heel groot, hoor. Ze hebben 17 miljard aan assets. Dus in een eentje Philips overnemen, dat zit er niet in.
Nee, oké, maar 17 miljard. Want hoe groot is het belang dat ze dan zouden kunnen nemen in Philips? Wat willen ze?
Ja, nou, dat zal waarschijnlijk een paar procent zijn. Ik denk echt in termen van 2-3%. Dat zie je vaak bij dat soort activistische beleggers. En die proberen dan een hoop herrie te maken en andere partijen achter zich te krijgen. Nou ja, in Philips zitten eigenlijk maar twee grote partijen. BlackRock, die zit overal wel eens een beetje in. En Harris Associates, ik weet niet precies wie dat precies is. Maar ja, dat zijn niet twee clubs die je snel helemaal achter je hebt en waarmee je dan echt het management van Philips helemaal onder druk zet. Ik denk dat BlackRock via beleggingsfondsen er ook in zit en ook al genoeg klachten heeft geuit bij Philips dat het de resultaten omhoog moet.
Ja. En zelfs voordat ze, voordat Philips zich ook daadwerkelijk opsplitst of zich druk gaat maken over de prestaties, stijgt de koers nu dus al. Dus ja. Je kunt zeggen, zo'n activistische partij, als die zich focust op Philips, dat is altijd goed voor de koers.
Ja, dat is het zeker. Dat is absoluut goed. En zo gauw als er maar speculatie komt, dat het misschien toch dat er delen worden overgenomen, dat is goed daarvoor. Maar vooral is het, we hebben dat bij Unilever gezien, we hebben dat bij Axo gezien, een wake-up call voor het management van jongens, je moet er harder aan trekken, het moet beter. En vaak zie je ook wel dat bedrijven dan voor die druk zwichten en met nieuwe plannen komen, hoe ze de resultaten verder kunnen verbeteren. Dus deze koersreactie snap ik wel.
Ja, en zo'n activist, hè, kan die ook echt voor verandering zorgen of blijft het bij druk uitoefenen en eigenlijk een verbale interventie?
Nee, blijft echt bij een verbale interventie. We hebben dat bij DSM gezien. En dan zegt op een bepaald punt het management hoeveel brieven die ook schrijft van ja, is allemaal prima. En leuk, u wordt bedankt, we leggen de brief daar neer op de stapel en u hoort nog van ons. Ze hebben verder totaal geen macht. Het enige wat ze kunnen doen is proberen beleggers te mobiliseren, druk uitoefenen. En je ziet wel dat wel helpt. Maar voor de rest is de invloed heel klein.
Ja, nou is een overname van Philips of delen van Philips nog niet echt in beeld, zei je net. Nee. Maar kun je misschien toch, met de aanwezigheid ineens van zo'n activistische belegger, Philips al een beetje in het rijtje van Akzo Nobel en Unilever scharen? In de tijdsgeest?
Ja, de tijdsgeest is wel, dat is wel een punt. En het ergste vind ik van hoe minister Kamp daarop gereageerd heeft. Van er komt druk op slecht presterende partijen. Of slecht presterend, gewoon niet goed genoeg. En wat de reactie is dan in Nederland is, nou ja, dan moeten we ons beschermen. Nee, de resultaten moeten beter. Dat moet, en dat is ook belangrijk voor het personeel wat hier werkt. Want je komt er niet met beschermen, dan krijg je situaties zoals je veel in Frankrijk ziet, dat we ons uit de markt prijzen. Dus het beste is, face the facts, zorg dat je je resultaten verbetert, reorganiseer en zorg dat je beter rendement had. Dat is goed voor iedereen, niet alleen voor de aandeelhouders.
Ja, dankjewel, Jos Versteeg.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
In navolging van de textielsector tekent vandaag de Nederlandse goudsector een convenant over de aanpak van misstanden bij de winning en recycling van goud. Wat gaan die afspraken in de praktijk betekenen? Daarover praten we met Marleen Evers, oprichter van goldrepublic.nl. Verkoopt goud en slaat het ook op voor klanten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat wordt er met de ondertekening van dit convenant afgesproken?
Met de ondertekening van het convenant worden een aantal zaken afgesproken over hoe goud gewonnen wordt, of bepaalde mensenrechten in de keten gerespecteerd worden, of goud eventueel milieuvriendelijker gedelft kan worden en geraffineerd kan worden. En daar gaat ook Nederland weer een stapje mee vooruit. Dat is een fenomeen waarbij binnen de goudsector al wel heel erg bekend mee zijn. Speelt al heel erg lang, maar ook Nederland gaat nu mee. En dat is wat ons betreft een goede zaak.
Nederland gaat mee, u gaat wellicht ook mee, maar u gaat niet zelf ondertekenen. Waarom niet?
Nou, wij kopen, Gold Republic is een platform waar retailbeleggers fysiek edelmetaal verhandelen. Dat betekent dat wij goudbaren inkopen bij een raffinaderij. En dat zijn in ons geval altijd LBMA gecertificeerde raffinaderijen. En die moeten al, even los van dit convenant, aan hele strikte eisen voldoen rondom dit thema. Dus in feite is voor ons de keuze eigenlijk altijd geweest. Wij kopen bij dit soort partijen in. Wij kopen bijvoorbeeld niet rechtstreeks bij de bron, bij de mijnen of iets dergelijks in. Wij kopen al bij gecertificeerde raffinaderijen in die internationaal gezien al echt aan hele strikte voorwaarden moeten voldoen om te kunnen leveren onder het label LBMA. Dat is de London Bullion Market Association.
Ja. Maar goed, ik begrijp dus dat er al enigszins licht is in deze duistere wereld. Er bestaat namelijk een keurmerk. Waarom moet er dan ook nog een convenant komen?
Nou, omdat niet iedereen natuurlijk om verschillende redenen hoor. Dat kan van alles zijn. Maar niet iedereen koopt bij een LBMA gecertificeerde raffinaderij in. Daarnaast, de raffinaderijen zelf, die hebben natuurlijk ook met voorwaarden te maken over hoe ze raffineren... in hoeverre dat echt één op één aansluit met convenant wat vandaag getekend wordt. Dat weten we niet precies. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat eigenlijk... op basis van de standaarden waar ze internationaal aan moeten voldoen... dat die nog eigenlijk nog wel breder en strikter misschien zijn... dan wat er vandaag ondertekend moet worden.
Want wat gaat dit dan concreet betekenen? Als we bijvoorbeeld zorgen dat die misstanden worden aangepakt... dan kan dat natuurlijk als consequentie hebben dat goud duurder wordt...
Dat zou kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Het is al zo dat het om hier aan te kunnen voldoen... wordt goudwinning en gouddelving en goudraffinering natuurlijk duurder. En dat kan wel, zeker als het echt een wereldwijde beweging is... zou dat impact kunnen hebben op de prijs. Het is niet iets wat nu speelt. Hè. Dus het is iets wat al jaren gaande is. Waar de hele goudsector eigenlijk al besloten heeft...
Kunt u wellicht een raam opzoeken of ergens waar het bereik wellicht iets beter is dan nu?
Ja, zeker.
Want dat laat op dit moment nog te wensen. Over nog één vraag tot slot. Want minister Ploemen zegt dit convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als grote bedrijven over de scheef gaan, hebben ze echt iets uit te leggen. Dat klinkt niet echt spijkerhard, vindt u wel?
Ja, nee, ik vind het vind ik op zich wel bijzonder. Hoe het mogelijk is dat eigenlijk niet gewoon verplicht wordt. Ik denk echter dat het gewoon een goede stap, een goede zet in de toekomst is. Dat wellicht het nu een eerste zet is in de richting waarbij het allemaal beter georganiseerd gaat worden. En dat in de toekomst daar wat hardere normen voor geplaatst worden. Het is logisch dat als er een verandering is, dat langzaam geïntroduceerd gaat worden. Maar ik denk dat de bedrijven die op dit moment hier echt een verandering voor in hun processen moeten doorvoeren, dat die ervan uit kunnen gaan dat op een gegeven moment gewoon een harde eis wordt.
Daarop is het nog even wachten. Het begint allemaal vandaag met het ondertekenen van een convenant voor de goudsector. Dank Marleen Evers, oprichter van goldrepublic.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Van Zijl en Paul Lasseur.
Het belangrijkste nieuws uit de wereld van de start-ups bespreken we vanaf nu wekelijks met Hoe kan het ook anders? Een start-up panel. En dat bestaat deze week uit Remco Jansen, hoofdredacteur van Silicon Canals. Was al wekelijks bij ons te gast. Don Ritsen van Accelerator Rockstart. En Michiel Vakkers van Yawnt VR. Welkom allemaal voor deze eerste link.
Yawnt.
Jaunt VR. Wat moet ik zeggen? Ik moet Jaunt zeggen. Ja, dat zeggen ze. Jaunt. Ja. Oké. Laten we dan maar even bij jou beginnen ook. Want wat doet Jaunt VR precies? Dan weten mensen dat weer.
Het maakt technologie en content voor virtual reality apparaten. En dat varieert van camera's, software, tot en met de films.
En jullie worden het Netflix van de VR, hè? Heb je wel eens gezegd?
Ja, dat was in ieder geval de ambitie. En zolang niemand ons... een spaak in de wielen steekt, tuffelen we lekker verder. Het gaat goed. We zijn net gestegen in de lijst. Ik kreeg toevallig van Jornak terug. We zijn nu op de lijst van CNBC, de 25e meest disruptieve start-up ter wereld.
En lijstjes zijn belangrijk in de start-up wereld, hè?
Nee, totaal onbelangrijk. Okay, daarom vind ik het ook zo grappig. We zijn gestegen van 48 naar 25. Nou, wie merkt daar nou wat van?
Hebben jullie er een glaasje champagne op gedronken? Of is het zo onbelangrijk dat het gedachteloos voorbij gaat?
Nee, er gaat gewoon een mail uit. En dan knikken we allemaal en ik weet het zelf wel.
Laten we beginnen bij jullie nieuws van deze week. Remco, wat zou jij eruit willen lichten?
Nou, wat ik heel leuk vond was Protix. Een biotechbedrijf in Dongen, of all places. Ik weet dat Michiel Vrakkers net in Miami in Cuba is geweest. Die zitten allemaal op hele mooie gave plekken. Maar in Dongen gebeuren ook gave dingen. En wat zij doen, ze maken eigenlijk van afval. Dat is een soort van gerecycled afval. Daar laten ze larven op broeden. Die larven die vermalen ze weer. En dat kunnen ze eigenlijk gebruiken om diervoer mee te maken. Met name voor vissen. En je moet je voorstellen, er worden nu gewoon heel veel vissen uit de zee of uit meren gehaald. En die worden eigenlijk tot veevoer verwerkt. Nou, dat is één enorm slecht voor het milieu. En ook ongelooflijk zonde, want je zou dat gewoon normaal kunnen consumeren. En waarom zou je dat niet eigenlijk gewoon met zo'n biotechnologie-oplossing veel efficiënter kunnen maken?
Voor mij zag ik daar een filmpje van langskomen op Twitter. En het ziet er heel smerig uit. Het zijn al van die witte maden die zo wriemelen. En,
dan denk je automatisch een beetje aan een soort Indiana Jones-achtige setting. Hè, dat je door allemaal insecten heen loopt te lopen. Maar je moet je wel voorstellen, dat zijn grote laboratoria waarin dat gewoon in grote afgesloten bakken. Dus het is niet zo dat we opeens een invasion of the maggots krijgen of zo, hoor.
Technologisch zag dat er niet uit. Het zag er eigenlijk heel biologisch uit.
Dat klopt. Het is, daarom heet het ook een biotechbedrijf.
Hallo, Burn.
Nee, precies. Ja. Nou goed, misschien is dat ook wel een beetje. De bullshit bingo vliegt ons altijd om de oren in de start-up wereld. Maar ze gebruiken wel degelijk technologie. En ik denk dat je dan vooral naar de data en dat soort dingen moet kijken. Maar dat is een hele goede vraag. En die vraag wilde ik hen eigenlijk ook wel stellen. Van joh, hoe ziet die technologie inderdaad in elkaar? Want dit soort verhalen zijn natuurlijk heel beeldend en heel interessant. Maar hoe gebruiken jullie nou eigenlijk technologie om dat verder te volmaken? Dus, goede vraag.
Don, jouw nieuws.
Ja, wat ik mooi vond is dat Snapcar een grote financieringsronde heeft opgehaald van 10 miljoen. En Snapcar die helpt mensen om hun auto te delen met anderen. En dat is een fenomeen dat in Duitsland heel groot is. Heel veel van de grote autofabrikanten die hebben hun eigen carsharing in Duitsland. Dus je kan Mercedes, BMW kan je gewoon van stad naar stad gebruiken. Nederland hebben we dat natuurlijk niet. Dus het is wel mooi dat het platform dat eigenlijk voor iedereen beschikbaar is en veel meer potentieel heeft, ook buiten Europa, omdat het open is.
Hun investeerder komt uit Frankrijk.
Dat klopt, ja.
Europcar.
Ja.
Ja, we hebben toevallig Snapcar vorige week te gast gehad. En toen zei Paul, jullie worden nu gesteund door de vroegere vijand. Of zij steunen jullie. Een verhuurdersbedrijf dat Snapcar een duwtje geeft.
Ja, dat, wat moet ik daarover zeggen?
Meestal is het een voorbode dan van de mogelijke overname, toch?
Als het minderheidsbelang nog, was het?
Het is een minderheidsbelang.
Heb je gevraagd of er een koopoptie zat tot de meerderheid?
Wij hadden eigenlijk een gesprek over Snapcar. Het ging over de deeleconomie waar zij een onderdeel van uitmaken. Het was een gesprek.
Maar het is wel een Nederlands bedrijf. Dus dat is nog
even Utrecht.
Ja.
Wat zou jij graag ter sprake willen brengen?
Nou, ik weet niet of Uber een start-up is nog. Als je 15 miljard geïnvesteerd hebt en verloren, weet ik niet of dat nog onder start-ups geldt. Ik weet niet wat onze definitie van start-ups is.
We maken er gewoon een scale-up van, kunnen we erover door.
Private technologiebedrijven.
Niet doen als je eenmaal voorbij station Roosendaal komt. Want niemand internationaal weet wat een scale-up is. Dat wordt alleen maar gebruikt door Nelly Kroes en consort, hoor.
Wat wilde je zeggen over Uber?
Maar Uber is leuk. Tenminste, het is interessant. Ik vind het wel apart dat een bedrijf wat zo groot is nu in één week zoveel mensen verliest. Ik kende twee mensen bij Uber. Ze zijn alle twee afgelopen week vertrokken. In de grote schoonmaak. De topman is trouwens weg. Een lid van de Raad van Commissarissen. De rechterhand van de topman is weg. De
topman heeft zichzelf geschorst, hè?
Ja, hij is tijdelijk voets. Maar je weet nooit. Ik weet niet of hij weet of het tijdelijk is.
Michiel? Zeg maar eerlijk.
Ik denk wel omdat ik denk dat het slecht is voor de waarde. Dat de investeerders dat niet prettig vinden als Kalanick vertrekt. Dus puur om die reden moeten ze hem nu begeleiden. Hij zegt ook zijn moeder is overleden in mei. En er is een continu stroom van negatief berichten over u. Met name over het vrouwonvriendelijke beleid. Het is eigenlijk allemaal gestart toen een vrouwelijke software engineer in december een stuk schreef op een weblog over haar jaar bij Uber. En op een verschrikkelijke manier waarop ze daar is behandeld. En dat is eigenlijk nooit geadresseerd door Uber en het is nooit overgegaan, het is nooit weggegaan. En het lijkt een vreselijk bedrijf.
Ja, maar je komt terecht in een maalstroom van slecht nieuws. Lijkt me een nachtmerrie voor elk bedrijf, want daar kom je ook niet meer uit. Daar hadden we Ben van den Burg over, hè, dat je in zo'n nieuwsbubbel zit, dat alles ook maar één kant op gaat. Ja,
ik vroeg me ook af of het echt slechter is dan bij anderen.
Van Tesla hoor je alleen maar jubeljuichberichten.
Precies.
En van Uber komt er eigenlijk alleen maar shit naar buiten.
Ja, en ik ken dus mensen die bij Uber Uber werken.
Allebei klopt niet natuurlijk.
Nee, precies. Ik zei, is het nou echt zo erg? Daar is geen reden voor de jongens om dat zeg, nou, niet erger of minder erg dan bij andere bedrijven waar we hebben gezeten. Alleen het nieuws bij Uber, alle goede dingen worden eigenlijk niet geen nieuws. Ja, en alle slechte dingen komen continu het nieuws. Dus ik weet niet, ik denk niet dat het supergezellig is, maar dat is het bij heel veel Amerikaanse start-ups niet.
Ik dacht dat jij ook nog een bommetje wilde droppen over het succes of het uitblijven van succes van alle incubators, accelerators. Waar blijven de hits?
Oh, dat is de link met het voorgesprek, hè? Nee, ik was daar benieuwd naar omdat Don kwam. Want ik kreeg een vraag van investeerders vorige week. Twee investeerders hadden het erover. Van, gaat het Nederland beter sinds er zoveel incubators zijn? Dus mijn antwoord erop was, dat weet ik helemaal niet. Er is volgens mij geen meting over geweest. Ik weet alleen dat de bedrijven die ik ken, die er hebben meegedaan, over het algemeen erg positief zijn. Maar investeerders zeggen, ja, wij zien helemaal geen enkel verschil in de kwaliteit, alleen in de kwantiteit van al de start-ups. Er zijn nu vijf, hoe lang zijn jullie bezig met Rockstar?
Zes jaar.
En in het begin moet je natuurlijk zeggen, eerst 5 jaar geef ze tijd, maar na 5, 6 jaar mag je als gaan vragen, gaat het beter of slechter of hetzelfde als voorheen?
Wat is het rendement?
Ja, dat zijn relevante vragen natuurlijk. Kijk, je moet het in de start-up termijn op een periode van 5 tot 7 jaar bekijken. Dan moet je eigenlijk naar ons eerste programma kijken en wat daaruit is gekomen. En daar is het rendement heel positief. Daar zijn we heel tevreden mee. Daar hebben we 3 bedrijven verkocht van de 10. En 3 die lopen nog en die draaien goed. Maar goed, de andere start-ups die waarin hebben geïnvesteerd, de andere 120, die moeten zich nog in de volgende fases verder ontwikkelen. Ik denk dat onze investeerders over het algemeen tevreden zijn, want anders zouden ze niet elk jaar weer doorinvesteren. Een groot gedeelte van de bedrijven, de investeerders die in het volgende jaar investeren, zijn investeerders uit het verleden. Als je kijkt, even kijken hoe punt wil ik nou maken. Naar de resultaten in de brede zin, denk ik dat veel mensen die aan het begin van het programma betrokken zijn, op dag 1 als die bedrijven het hele wereld naar Oxford komen en ze weg zien gaan aan het dag 100, die zijn altijd heel positief over de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. En dat is natuurlijk een momentopname. Vervolgens moeten ze nog 5 jaar een bedrijf bouwen.
En daarna moeten ze zich nog in de echte wereld ook nog proberen tuurlijk te bewijzen. En dat
maar
is misschien wel een belangrijke
jullie rendementen
fase.
Bijvoorbeeld van die eerste groep, publiceren überhaupt rendementen van jullie beleggingen?
Tot nu toe nog
voor jullie is het positief. Jullie krijgen ze gratis, de aandelen. Dus ik geloof dat jullie rendement vrij snel positief is.
Nou, we krijgen ze niet gratis.
Nee, je
moet
iets voor terug
betalen. Dat klopt.
Jullie betalen cash. Ik had begrepen dat jullie een percentage kregen in de eerste fase voor het feit dat jullie zo'n cursus geven.
16.000 voor 8%.
16.000, 8%. Dat is de samenvatting. Dankjewel, Remco.
We hadden eerder deze maand de nieuwe directeur van Yes Delft te gast, Evert-Jaap Lucht. En hij zei, een van mijn eerste ambities is het verbeteren van de intake. Want op kwantiteit redden we het toch niet.
Hij is te makkelijk, sorry. Hij is een luchtverkoper, maar... Nee, maar...
Hij zelf is een luchtverkoper en dat heeft hij hier dan een kwartier
Yes Delft,
gedaan.
Nee, ik vind Yes Delft was grappig, want dat was eigenlijk de eerste oude stijl incubator. Maar wel degene die waar mensen altijd heel erg tevreden over waren, omdat ze toch een meer technische achtergrond hadden. En de meeste investeerders denken dan toch, als alles omvalt, hebben we altijd nog de technologie. Ja. En alleen het gek is, ook daar heb ik hoor nooit rendementen of getallen.
Nou, wat hij wel heeft gezegd, en wat je had kunnen horen, is dat hij nog iets interessants zei over het verschil in mentaliteit tussen Nederlandse start-ups en die van bijvoorbeeld in San Francisco. En dat is voor een belangrijk deel terug te voeren op de kosten.
We proberen altijd naar data te kijken. Maar San Francisco is bijvoorbeeld zo, dat is zo exceptioneel duur dat je daar ongeveer maar een jaar hebt met de funding die je hebt om überhaupt te overleven. Dat is een enorme validatie die daar plaatsvindt. Als jij natuurlijk je Airbnb-appartementje hier in Amsterdam lekker verhuurt, kun je natuurlijk oneindig lang ondernemertjes spelen. Dus de vraagstelling is, wat is nou succes? En als je eerlijk bent, moeten we ook realistisch zijn, zie je natuurlijk heel veel succesvolle en dominante bedrijven op dit moment op het internet Amerikaanse bedrijven zijn. Hè?
Ja, Nederlandse start-ups kunnen lang ondernemertjes spelen omdat ze ook niet zoveel kosten maken en daarom het experiment misschien wel noodloos lang kunnen laten duren.
Nou, in Nederland kun je ook gewoon heel lang leven van een redelijk modaal salaris. Als je naar San Francisco trekt, moet je natuurlijk al vrij snel behoorlijk wat geld gaan verdienen. Anders dan woon je in een camper. Dus de noodzaak is hier misschien ook wel hoger. Maar wat misschien even goed interessant is, is de manier waarop we naar incubators en accelerators kijken, is vaak als een beetje een soort bijna een soort goed doel. Hè? Bijna een soort stichting die start-ups vooruit helpt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon een investeringsfonds. Een investeringsfonds moet gewoon binnen 10 jaar rendement van 3 keer maken. Dus die investering die je in dat fonds gaat, moet 3 keer terugverdiend worden. Dus dat is eigenlijk, je ziet bij startups vaak toch wel de termijn 7 jaar. Vandaan?
Je moet gewoon als normaal, ik heb 2 fondsen geleid 10 jaar lang, en je moet meestal gewoon de index verslaan. Dat is meestal je doelstelling.
Beter maar goed, om echt goed je geld terug te verdienen. Over die, ja, precies. Maar de index is 12% per jaar.
En je bedoelt over de hele looptijd?
Over de hele looptijd bedoel ik. Dus en dat is volgens mij nog niet gebeurd. Tenminste, die 3 acquisities die bij jullie zijn gebeurd. Mm-hmm. Hè, we zijn nog niet de hele looptijd voorbij.
Nee, ik ben helemaal niet eens. Klopt, ja.
Dat zijn vooral acquihires geweest of product acquisitions. Daar zit niet volgens mij de grote klapper bij die in 1 keer zijn fonds terugverdient. Dus dat is eigenlijk altijd, denk ik, de graadmeter. Ga je fonds terugverdienen?
Maar bij 10 is dat ook te klein. Dat werkt echt. Kijk, Y Combinator, dat is uiteindelijk wat iedereen nadoet. Met andere respect, jullie ook. Y Combinator, die hebben op een gegeven moment er 700 gehad. En het Gil Pencina, zeg maar, is werelds grootste angel investor, de beste mensen die ze ook, die zei altijd, het werkt eigenlijk pas bij 50. En in het begin was ik het heel met hem oneens. Wat kun je nou begeleiden als je er 50 hebt? Je moet toch coachen? Maar gemiddeld, hij zei, op mijn eerste 25 had ik er 1. Op mijn tweede 25 had ik er 1. Op mijn derde 25 had ik er 2. Toen was ik iets slimmer, zei hij. Ja. Als je naar het gemiddelde kijkt, zit hij op 4 of 75. En dat is gewoon heel realistisch. Ja. Alleen niemand wil dat horen als ik zo'n soort realistisch verhaal had. En over dat punt van Lucht, dat had wel een heel goed punt. Het is er dat in Nederland heel veel mensen een bedrijf beginnen en een heel lang uithouden. Maar wij zijn ook meer MKB'ers. En volgens mij is dat misschien wel goed. Alleen dan moet je geen investeerdersgeld aantrekken. Als je investeerdersgeld aantrekt, dan moet je groeien.
Ik vind dat toch wel te simplistisch. Want als je kijkt naar Amerika, daar als je iets hebt wat werkt, dan kan je dat meteen op grote schaal uitrollen. Er zijn bedrijven, ook grote bedrijven, toch wat sneller bereid om software te testen. Ja. In Nederland, vanuit het feit dat je in de Nederlandse markt actief bent, moet je vaak het eerst in Nederland testen. Nederland is wat dat betreft een goed testland. Maar je kan er dan niet meteen een taxi laten zien dat je het op grote getallen kan uitrollen. Dus dan moet je het eerst of in Duitsland bewijzen of in Amerika bewijzen. Als je naar Amerika gaat, moet je eigenlijk meteen een zak met geld mee hebben.
Omdat je het anders niet redt. En ja, daarom ook keihard moet werken. Ja. En moet zorgen dat je slaagt.
Ja, maar dat is ook wat hij zegt, klopt helemaal. Je moet gewoon veel meer geld ophalen en veel sneller. Ja. Dat is vervelend. Ja.
En in Nederland zijn vaak voor dat soort ideeën die potentieel internationaal heel groot kunnen worden. Zegt van, ja, daar moet te veel kapitaal in. Dus dat vinden wij het risicovol. We willen meer businessbedrijven investeren.
Wij praten zo meteen door over het beleid dat Nederland en ook de Europese Unie voeren op het gebied van start-ups.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Startups lijken soms de oplossing voor bijna alles. Niet gek dus dat de EU een veelvoud aan programma's opzet en inricht. Zoals daar zijn Startup Europe, Knowledge and Innovation Communities, de Europese Investeringsbank, er zijn er nog veel meer. En een paar van die programma's vullen elkaar aan. Andere lijken weer langs elkaar heen te werken. Hebben we het nog niet eens gehad over de interacties met programma's op regionaal of nationaal niveau. Een oerwoud dus. Remco, is er nog een beetje een weg te banen, een pad te vinden in dat oerwoud? Of zijn het wel heel veel van die programma's en communities?
Nou, ik denk dat een goede start-up zich daar ten eerste gewoon absoluut niet mee bezighoudt. Interesseert het gewoon geen fuck wat de beleidsmakers doen. Die zijn gewoon maar met één ding bezig, een goed product neer te zetten, snel groeien en, nou, wie weet wat erna komt. Dus ik denk dat het voor de meeste start-ups eigenlijk vrij weinig uitmaakt. Je ziet vaak de start-ups die zich aan allerlei regels en dat soort programma's overgeven, dat die vaak moeite hebben om het vanuit hun eigen capaciteit en hun eigen kracht te doen. Dat is misschien een beetje een flauw antwoord op jouw vraag, want je wil natuurlijk over die regels praten.
Heel graag. Als je mij iets zou mogen geven, dan
moet
zou ik zeggen, een goed
roepen?
Gesprek over regels.
Nou ja, bij regels is het altijd zo, hoe minder, hoe beter. En hoe duidelijker en eenduidiger, des te beter. En ik zou dat hele lijstje wat jullie hebben doorgestuurd, zou ik al niet eens meer kunnen opnoemen. Ik weet wel dat er een aantal plekken zijn waar dat geld wel in ieder geval redelijk besteed wordt. Hè. Ik bedoel, de Europese Unie heeft een digitaal initiatief met ook allerlei awards, scale-programma's die je ook kunnen helpen met allerlei dingen zoals groeien, mentors, internationaal netwerk. Ja, daar gaat wel miljarden naartoe.
Maar dus die start-ups die denken misschien dat ze er niks mee te maken hebben, maar ondertussen worden ze misschien wel via zo'n programma ondersteund.
Nou, maar ik ken eigenlijk heel weinig start-ups die heel hard groeien, die wel echt aan dat soort programma's meedoen. En is dat een beetje een kip-en-het-ei discussie? Ik denk dat daar ook een probleem zit in de bekendheid van dat soort programma's. Maar aan de andere kant ook dat start-ups vaak niet weten wat ze daar nou te zoeken hebben. Dus daar zit ergens, er zit frictie. En terwijl ik denk dat dat juist wel het geval zou moeten kunnen zijn. Sterker nog, als je grensoverschrijdend in Europa wilt kunnen functioneren en inderdaad het groeipad wil kunnen kiezen zoals Amerikaanse bedrijven dat doen, dan zullen we veel meer als één markt moeten opereren. En dat betekent dat we ook moeten begrijpen dat als je naar een ander land gaat, dat het veel ingewikkelder is dan Amerika naar een andere staat gaan. En dat besef zit er nog niet helemaal in. En dat heeft even helemaal niks met regelgeving te maken. Het heeft er ook mee te maken dat er gewoon een bekendheidsprobleem is.
Maar hier aan tafel wel mensen die ervaring hebben met start-ups die zich op dat Europese pad begeven, of via een Europese regel.
Het is net wat Remco zegt, ik sluit me aan. Kijk, ik vraag me af of Don dingen ziet waarvan die zou denken, nou, voor start-ups een bepaalde regelgeving goed. Ik ken er maar één. De start-up visa zijn goed, die Nelly Kroes een beetje door de strot heeft geduwd. Heeft ze heel knap gedaan. Ze heeft start-ups op de agenda gezet, en dat is eigenlijk mijn naamste punt bereikt, dat Nederlandse bedrijven veel makkelijker talent van buiten de EU naar Nederland kunnen halen. Het is nog steeds niet super makkelijk, maar veel makkelijker dan voorheen. En daardoor kun je Egyptenaren, Venezolanen, wat ik de laatste jaren heb gezien en langskomen, talentvol Oekraïners, van alles hier naartoe halen. Dat helpt wel, vind ik. Dat geeft wel echt een stimulans. En daar is wel echt regelgeving voor nodig.
Ja, maar goed, waar we het net over hadden, over het probleem aan, ja, genoeg financieringen voor Europese bedrijven met, of Nederlandse bedrijven met potentie. Merk wel dat een van de instituten die wel echt iets heeft bijgedragen is het European Investment Fund. Die hebben bijna alle Nederlandse VC's en internationale VC's,
Venture capitalist,
ja. tot 50% van hun fondsvermogen heeft gefinancierd. En ik denk zonder die bijdrage waren heel veel van die fondsen niet van de grond gekomen. En hadden we nog een veel grotere achterstand opgelopen. We hebben het ook kapitaal gehad voor bedrijven om groot te groeien. Dus dat vind ik dan wel een belangrijke uitzondering. En als je kijkt naar Nederland in de Verenigde Staten, later zijn er veel van de grotere venture capital fondsen. Die worden door pensioenfondsen en alle institutionele partijen worden die gefinancierd. En in Nederland zijn institutionele partijen met 1 of 2 uitzonderingen. Die gaan vaak naar de Verenigde Staten kijken om in venture capital fondsen te investeren. Maar niet in die
ik
van Nederland.
Ik kom tegen, mensen van ABP, AlpInvest. Je ziet gewoon het geld van ABP, AlpInvest. En dan zie je het zo terugkomen bij Amerikaanse VC's. Ja. Maar dan misschien is het ook wel zo. Als ik denk aan het pensioengeld van mijn ouders, denk ik, ja, moeten nou die pensioenfondsen dat besteden aan figuren zoals wij? Ik weet niet of dat het is wat je wil. Misschien moet het juist wel een Amerikaans visiefonds, omdat het waarheid is dat die rendementen gemiddeld bij de top 15%, laten we dat ook nog even, 85% van het Amerikaans visiefonds verliest ook. Is gewoon slecht.
Hoe zit dat dan? Weet je hoe dat zit? Je hebt een fonds gehad, hoe dat zit in Europa? Want
In Europa heeft pensioenfonds die doen precies alleen maar wat als de EIF een dekking geeft. En daar is weer de vraag, als de European Investment Fund een dekking geeft aan een venture capital fonds, willen we dat eigenlijk ons belastinggeld op die manier wordt gebruikt? Ja. En ik denk dat het
gewoon
nee moet zijn. Het is gewoon staatssteun.
Dat is eigenlijk gewoon continu staatssteun.
Maar dus, als je kijkt dat over...
Moet je bejaarden van wassen, vind ik.
Over 10, 20 jaar verandert de manier waarop we eigenlijk alles doen in het leven, door middel van digitale innovatie, noem het maar op. Als wij nu niet innoveren, en daar hoort een stukje kapitaal bij, heb ik kans dat over 10, 20 jaar dat de enige bedrijven die groot zijn, dat die uit Amerika komen. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Ja, ik denk dat ook even uit Azië komt, dat de Chinezen ook lekker bezig zijn. Dus wij hebben ook Chinese aandeelhouders. Het feit is dat als je een goede propositie hebt, komt het buitenlandse investeringsgeld vanzelf. Alleen het is moeilijker vanuit een klein land. Maar je ziet dat Israël en Zweden de succesvoller zijn dan Nederland. We moeten helemaal niet kijken naar Amerika. Je moet kijken naar Israël en Zweden.
Maar zie je een Europese Singapore markt ontstaan, zoals Remco dat eigenlijk bepleit?
Niet. Eigenlijk om de reden die Remco net zegt ook. Om de een of andere reden denken Nederlanders gaan internationaal, dan gaan ze naar Vlaanderen of zo. Weet je? Dat blijft heel schattig. Maar je moet natuurlijk gelijk rammen in Amerika. Als je die niet wint, word je vanzelf hier opgegeten. De meeste startups, hoor ik ook off the record zeggen, we hopen dat we worden gekocht door een Amerikaanse partij die naar Europa komt.
Nou, wat je nu wel ziet, wat natuurlijk ook een groot probleem is met die regelgeving, is dat er geen eenduidige regelgeving is. Nou, wat er nu net, de VVD heeft het eigenlijk een beetje mede erdoorheen gedrukt in de Europese Commissie, in het Europese Parlement, is dat zeg maar de fintech-regelgeving op de schop gaat. En in zoverre dat als je een fintech-vergunning krijgt in een Europese lidstaat, dan krijg jij ook automatisch een vergunning in de andere landen. Wat dus betekent dat als jij hier een leuk fintech-startupje hebt, je krijgt dan een vergunning, dat die automatisch ook geld in de andere landen. En dat je dus eigenlijk veel makkelijker en veel sneller. Er is eigenlijk geen barrier to entry, geen barrière meer tot toetreding tot andere landen.
En dan nog is het lonken naar Amerika uiteindelijk.
Nou ja, maar
als je het echt groot wil aanpakken.
Nou, maar dat is natuurlijk het probleem. In Amerika heb je meteen eigenlijk het hele land. Tenminste, zo goed als. En in Azië zie je dat ook de regelgeving een stuk makkelijker is. Waardoor daar de fintech-startups eigenlijk veel sneller kunnen groeien. En hopelijk kan dat in Europa daardoor ook. Althans, dat hopen ze. Maar het is in ieder geval een klein stapje voorwaarts, laat ik het zo zeggen.
En waarom is dat voor fintech dan wel een route die wordt bewandeld?
Voor fintech is dat heel erg belangrijk. Omdat je heel vaak natuurlijk met allerlei vergunningseisen zit. Hè? En met lokale toezichthouders en dat soort zaken. Ja, als je die in elk land opnieuw af moet, ja, dat legt gewoon een enorm beslag op je start-up, op je kapitaal, op adviseurs inhuren, advocaten, al dat
precies,
soort partijen.
Maar daar geldt het, daar kan het dus wel. Dus dan zou het ergens anders ook moeten kunnen, toch?
Ja, andersom voor overheden ook.
Maar zie jij zoveel bij andere start-ups problemen in Europese regelgeving? Ik zie dat helemaal niet. Wij zijn ook
bij fintech wel.
Ja, bij fintech zeker, maar buiten fintech. Ik snap dat. Het gaat over bankwereld en over geld. Dus daar zijn ze vrij voorzichtig op, gek genoeg.
Nou, de sharing economy is in Nederland al best wel een dingetje. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld vorige week hadden we het hier over Barco, die ruzie had met Waternet, alleen al over bootjes verhuren in de Amsterdamse grachten. Maar als je verder kijkt naar sharing economy, Airbnb, die gewoon in Zürich verboden wordt, in Duitsland straks ook aan banden gelegd worden, dan kun je natuurlijk discussiëren.
Dat is wel goed punt. Airbnb en Uber hebben natuurlijk de neiging om altijd blind Amerikaans overal in te rossen, zonder rekening te houden met wie dan ook. Ja. En dan moeten ze door de lokale overheden worden teruggedrongen. Ik vind juist daar dat de Europese overheden veel te zwak zijn. Ja. Onder andere in Amsterdam, wonend naast Airbnb-klanten. Ja. Het gekke is dat de Amerikanen alleen inderdaad pas naar kijken als ze die wachten echt tot ze gecorrigeerd worden.
Het is een heel goed punt voor een volgende uitzending, want deze zit erop voor jullie althans. Dank, Remco Jansen van Silicon Canals, Don Ritsen. Je had vorige week nog 3 minuutjes, je hebt nu een half uur.
Ja, kom op. Precies.
Don Ritsen van Accelerator Rockstart en Michiel Frakkers van Jaunt VR.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Tom
Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
De vraag naar coworking spaces en hippe werkplekken blijft maar stijgen in Amsterdam. En dat verklaart mede het succes van B Amsterdam, dat binnenkort in de hoofdstad haar derde pand opent en zich ook in het buitenland gaat vestigen. Te gast is B Amsterdam oprichter Ricardo van Loenen. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, misschien toch handig om even het B Amsterdam concept kort uit te leggen. Voor wie het niet kent.
Ja, we zijn in 2014, in april 2014, begonnen eigenlijk in een leeg gebouw. En toen was er nog heel veel leegstand en was dat een groot probleem. Dus het was een oplossing voor leegstand. Sindsdien zijn we sterk gegroeid en hebben we ook bewezen dat we een ander businessmodel aan kunnen dan alleen maar de leegstand opvullen. Tegenwoordig richten we ons op drie pijlers. Eén is snel groeiende bedrijven en ze helpen om ze nog sneller te laten groeien en internationaal te gaan. De tweede is het talent.
Te helpen door woonruimte te bieden? Of woonruimte, werkruimte te bieden?
Werkruimte is er één van. Maar wat we ook zagen was dat er in Amsterdam te weinig talent was voor deze snelgroeiende bedrijven. Dus dat is de tweede pijler. En dat zijn Talent of the Future. We hebben een start-up school opgericht, BSSA. En daar hebben we de afgelopen maanden, of eigenlijk de afgelopen 13 maanden, 500 mensen opgeleid tot coder, growth hacker en content creator. Eigenlijk alles wat je nodig hebt als start-up om te groeien. En de derde pijler is corporate innovatie. Corporates verbinden aan start-ups. En het start-ups denken eigenlijk bij hun naar binnen brengen.
Nou, en kennelijk voorzien jullie in een duidelijke behoefte. Want na B1 en B2 komt nu dus ook de opening van B3 al, het derde gebouw.
Klopt.
Gaan jullie in B3 nog dingen anders doen? Of blijven jullie eigenlijk hangen in het concept zoals het zijn succes heeft bewezen in 2 en 1?
Nou, als we iets niet doen, dan is het blijven hangen in wat we ooit hebben gedaan.
Ik formuleer het een beetje onaardig, maar
moet ook wel disruptief zijn, hè?
Ja. Nee, we blijven meegaan met de tijd. Het thema van B3 is corporate innovatie. Daar komt BCIC, B Corporate Innovation Center. Waarbij we, zoals net gezegd, startups helpen om te innoveren. En dat doen we met heel veel externe partijen.
Nee, gaan die corporates helpen toch? Of niet? Of gaan jullie de startups helpen?
Sorry, de corporates helpen. Ja. Inderdaad.
En van die corporates, die gaan daar ook mensen neerzetten? Parachuteren bij jullie in het gebouw?
Nou, we hebben al in de andere gebouwen heel veel corporates die in start-ups hebben zitten. Ja. Heineken heeft bijvoorbeeld Beerwolf. PostNL heeft zijn innovatiecentrum. We krijgen in B3 Brentaak die een innovatiecentrum heeft. PostNL heeft Marvia, ook een van hun start-ups bij ons zitten. Dus het is corporate innovatie op heel veel gebieden. Zowel zeg maar de start-ups die worden gelanceerd of gekocht.
Maar je krijgt toch het idee dat die grote bedrijven een gevoel hebben van we moeten er iets mee, dus we gaan er iets mee doen. We laten even zien dat we start-ups belangrijk vinden, dat we innovatie belangrijk vinden voor de toekomst. Dus deze initiatieven. Kunt u dat gevoel wegnemen? Of is dat toch ook een klein beetje wat er aan de hand is? Eerlijk antwoord.
Nee, het eerlijke antwoord is dat mensen dat de vragen die we krijgen. 2 jaar geleden kregen we de vraag: we willen iets met start-ups.
Ja.
Dat was de vraag.
Dat is waar Thomas op doelt, volgens mij.
Maar tegenwoordig hebben ze ook wel door dat het niet gaat om iets met start-ups, maar het gaat iets met innovatie. De digitale revolutie heeft eigenlijk alle businessmodellen een beetje omvergeworpen. Dat corporates moeten. Want als je niet meegaat, dan besta je straks niet meer.
Maar wat doen ze dan? Ze huren een ruimte bij u en ze zijn er klaar voor?
Nee, zeker niet. En dat is ook wat we met het innovatiecentrum willen doen. Het is niet even een trucje. Het is, je moet je hele bedrijf zeg maar eigenlijk omgooien. En je hele denken omgooien. Om straks te kunnen blijven overleven. Als je kijkt van, jullie hadden het net over snel. Van hoe moeilijk is het om internationaal te groeien. En hoe moeilijk is het om aan kapitaal te komen. Als je vergelijkt wat VC's stoppen in start-ups met het R&D-budgetten van corporates, als je dat gaat vergelijken, dan is de VC-kapitaal 1/10. En je ziet ook dat R&D binnen corporates gewoon niet meer toereikend is. Op het moment dat jij bij Coca-Cola werkt en je moet een nieuw drankje maken, dan heb je in je nek dat je zoveel 100 miljoen hectoliter van dat drankje moet gaan verkopen. Terwijl een start-up is eigenlijk helemaal fris. Die denkt vanuit niks, die denkt vanuit het beste product. En dan krijg je ook de leukste dingen.
Ja. En die dienstverlening, hè, zeg maar die service aan jullie bewoners, aan de mensen die bij jullie werkruimte hebben. De basis daarvan is natuurlijk toch die ruimte. Dat is Be Amsterdam,
ja.
het gebouw. Ik kan me niet voorstellen dat er niet al veel meer partijen zijn opgestaan die het van jullie hebben afgekeken. Of zelf met het idee zijn gekomen en op dezelfde manier kantoorruimte aanbieden. Klopt dat?
Er gebeurt heel veel. En wij hebben allemaal van die... ook wij hebben allemaal quotes aan de muur hangen. En Henry Ford heeft ooit gezegd van... je moet het meest vrezen van je concurrent die niet naar anderen kijkt, maar alleen maar bezig is om zijn eigen product te verbeteren. En dat is wat wij elke dag doen.
Van, we je kijken zegt niet. Het wel mooi. Ook wij hebben quotes aan de muur hangen. Dat is precies wat je verwacht.
Ja, tuurlijk.
En er staat ergens nog een oude trabant op de vloer. En
wij hebben trabant,
vintage allemaal.
Glijbanen,
ik verwacht eigenlijk die andere quote van Henry Ford. Van je kunt onze auto in alle kleuren krijgen als het maar zwart is. Dat is ook een...
Wij gebruiken ook nog vaak de quote van Henry Ford. Is van als we aan mensen hadden gevraagd wat ze willen, was het snellere paarden geweest.
Die innovatie, dat is eigenlijk jullie een van jullie speerpunten, denk ik.
Ja.
Ook in wat jullie doen voor de mensen die bij jullie werkruimte hebben.
Nee, maar er gebeurt in de wereld zoveel op het gebied van werkplekken. En het gaat maar om... steeds meer om de extra diensten. Van een tafel is leuk, een plek is leuk, maar het gaat erom van wat kunnen mensen eruit halen. En daar zijn we nog steeds heel erg in beweging in. Van waar je vroeger, 2 jaar terug, was het een gezamenlijke lunch en je had heel veel contact. En we doen heel veel evenementen waar eigenlijk nieuw bloed binnen je gebouw komt. Waar onze bedrijven weer mee in contact kunnen komen. Dus we hebben de meest uiteenlopende evenementen. En nu gaan we steeds meer naar extra services.
Dus jullie doen er ook echt alles aan, zodat de verschillende bedrijven binnen jullie gebouwen elkaar ook tegenkomen en samen ook leuke dingen ondernemen.
Ja, dus vandaar, we hebben nu 3 lounges. Met B3 erbij worden het 4. En waar je elke gezamenlijk kunt lunchen. Daar begint het mee. Gewoon openstaan voor anderen, gesprekken voeren. En iedereen is bereid om elkaar te helpen. Ja. En dat is de basis.
Maar je zegt tafelvoetbal, zitzakken en stijgerhouten planken. Dus een beetje het clichébeeld van zo'n workspace.
Ja, maar ja, dat is een beetje het clichébeeld. En dat is wat werkt. En als dat.
En een gave daktuin. Ik ben ook wel bij jullie langs geweest een tijdje geleden.
Ja,
het is wel een inspirerende omgeving.
Dankjewel. Ja, we hebben ook ons eigen restaurantbureau. Wat open is gewoon voor al het publiek. En een hele grote daktuin daaromheen. En daarmee hebben we ook weer een ander publiek aangeboord. Dus voor ons is het, ik zeg, kleinere cowork spaces zijn een beetje als een meertje. Het is stilstaand water. Op een gegeven moment gaat het vervelen. En wij proberen een soort zee te zijn door de grootte. Maar ook
jullie gaan de zee over. Ik moet even een bruggetje maken, anders dan komen we er helemaal niet meer aan toe. Waarom dachten jullie, als het in Amsterdam komt, lukt, dan kan het ook in New York?
Ja, precies. Want als je het in New York maakt, dan maak je het overal.
Ja, maar dat is natuurlijk weer een omgekeerde beweging. Dat je
coach aan de muur misschien.
Ja, daarom. Nee, wat we zagen was, en daar hadden jullie het net over, was van hoe moeilijk is het voor start-ups om internationaal te gaan? Hoe moeilijk is het om heel snel te groeien? En wat we in New York zagen is dat het is leuk als je daar als start-up, als snel groeiend bedrijf komt. Maar je bent 7 maanden bezig om een incorporatie, om een bankrekening te openen, om een plekje te vinden. En eigenlijk om de connecties te zoeken met het ecosysteem daar. En wij zijn heel erg voor snel groeiende bedrijven. En we willen ze ook in alle opzichten helpen. Dus wat we hebben ontwikkeld en wat we nu in uitvoer brengen in New York is dat we daar een soft landing spot zijn voor Europese start-ups. Waarbij we ze helpen om die 7 maanden om daar te landen terug te brengen naar een paar weken. En ook van tevoren al in hun thuisstad of in een thuishaven een proces te starten.
Wordt het dan, is de bedoeling dat het een dependance wordt voor de huurders die hier al zitten? Nee, om ook in New York af en toe een paar maanden te werken?
Nee, het is echt een plek waar we de meeste talentvolle en Europese start-ups en wereldwijde start-ups naartoe halen en die we eigenlijk een plek bieden.
Jullie selecteren ze ook?
Ja, we gaan ze zeker selecteren ook, omdat we voor ons heeft het eigenlijk alleen maar effect als het banen creëert in New York, als het groei creëert en als ze daar blijven. Dus het is niet daar komt de term start-up toerisme. Ja. Van ik ga een keer naar New York, maar ik ben er nog lang niet aan toe.
Maar op zich vind ik het wel een mooi initiatief dan. Want je zou denken, een verhuurder die hoeft alleen maar de huur. En die vindt het verder wel prima.
Ja,
overigens is dat ook nog best veel huur, hè, die jullie vragen. Jullie zijn best duur, maar is het dat waard dan voor...
Zal ik nog een cliché-quote er tegenaan gooien?
Dat wordt dan de laatste, denk ik, in dit gesprek.
Nee, prijs is alleen een probleem als er geen waarde aan zit. Dus op het moment dat wij de waarde aan hangen, dan is het ook niet meer duur. En ik vind ons echt relatief heel erg meevallen in het speelveld.
Oké, okay, straks ook in New York. Hartelijk dank, Ricardo van Loenen van Be Amsterdam.
Dankjewel.
Amazon wil voor het eerst in fysieke foodwinkel stappen. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Amazon wil Whole Foods overnemen, een kwaliteitssupermarktketen. Het is de grootste overname door Amazon ooit. Om die toe te lichten is hier Rupert Parker Brady, retaildeskundige van Retail Denkers, krijgt zo meteen natuurlijk support van Paul Lassuur, die hier een column aan wijde vanochtend. Maar eerst, is dit voor het eerst dat Amazon een foodwinkel op de korrel heeft? En sterker nog, tot die overname komt, Rupert.
Ja, dit is de grootste overname ooit. Je moet je voorstellen, 20 jaar geleden ging Amazon naar de beurs. Toen waren ze de helft in waarde qua omzet van Whole Foods. En vandaag de dag is Amazon 2 keer zoveel in omzetwaarde qua Walmart, hun grootste concurrent. En 15 miljard, dat hebben ze uitgegeven, 15 miljard euro, dat hebben ze nu al terugverdiend, want de beurskoers van Amazon is gewoon 15 miljard meer waard sinds de bekendmaking.
Ja,
en dat scheelt.
En we zien dus de webwinkel, Amazon, zien we nu een bakstenen supermarktketen overnemen.
Ja, het was al lang duidelijk dat Jeff Bezos, de op één na rijkste man ter wereld, dit wilde gaan doen, want hij was natuurlijk aan het experimenteren, want dat is het. Hij gedraagt zich als een start-up, en dat al meer dan 20 jaar, aan het experimenteren met winkels, met technologie, met checkout in een supermarkt zonder dat je hoeft te betalen, want dat is allemaal van tevoren geregeld, Amazon Go. En die boekhandels, nou, dat was allemaal nog klein bier. Nu gaan ze met 460 winkels van Whole Foods, gaan ze serieuze concurrent worden van al die spelers in Amerika, die dus fysiek winkels genoeg hebben, maar worstelen met de huurcontracten, met de prijzen, met personeelskosten. Amazon, ja, die houdt het eigenlijk heel erg simpel. Hun grootste inkomstenbron is allemaal digitaal. 300 miljoen klanten van Amazon Prime, die dus allemaal ook straks misschien wel naar Whole Foods gaan. En Whole Foods heeft ook heel veel kennis, want zij zitten op de beste plekken bij, zeg maar, de mensen die wat meer kunnen besteden. Mm. Zeg maar de markt van Amerika, die ook in Engeland zit.
En, met biologische, verse, natuurlijke
biologisch
producten.
Biologisch vers. En ze hadden al jaren last van dat de concurrenten dat ook gingen aanbieden. En ze zijn ook per definitie Whole Paycheck, is ook een bijnaam, duurder geprijsd dan Walmart en andere partijen. En nu in één keer, ja, kunnen ze gewoon hun eigen identiteit blijven behouden. En sterker nog, ze kunnen ook gaan groeien. En ik denk dat Amazon dat ook wil.
En dat is twee kanten op. Dus voor allebei is dit een droompartner.
Dit is een droompartner. En dit heeft natuurlijk gevolgen niet alleen voor de grote spelers in Amerika, zoals de eerder genoemde Walmart, wiens beurskoers onderuit ging. Maar dat ligt ook gevoelig bij Ahold Delhaize. De helft van de omzet komt uit de United States of America.
Ja, en maar is die concurrentie dan echt zo reëel? En is dat meteen het geval? Ik bedoel, de overname moet nog worden goedgekeurd, moet nog doorgaan.
Nou, de concurrentie zit hem niet zozeer. Ja, hij moet nog worden goedgekeurd, maar ik verwacht niet dat dat echt een probleem is. Want Jeff Bezos doet natuurlijk nooit iets zonder er heel goed over na te denken. Mm-hmm. En hij gaat altijd voor kwaliteit. Dat zie je ook aan zijn privé-investering in de overname van de Washington Post. Whole Foods is ook gewoon keihard kwaliteit. Waar het met name in zit, is dat Ahold Delhaize zich zorgen moet maken, omdat nu een wereldspeler, de grootste op het gebied van online en klantenkennis, 300 miljoen klanten, waar ze alles van af weten, die $99 elk per jaar betalen voor Amazon Prime, dat die nu een serieuze speler wordt op de versmarkt, heel veel kennis krijgt van vers. En Ahold Delhaize, als je kijkt naar online, dan is het allemaal nog ook klein bier vergeleken met wat Amazon doet.
Ja, maar goed, Albert Heijn heeft al vaak geprobeerd, ook online, wat te gaan doen met die Albert-karretjes. Ze hebben bol.com gekocht, notabene. Stelt het dan helemaal niks voor vergeleken met wat Amazon nu doet met Whole Foods?
Nou, in potentie stelt het, weet je, als je kijkt naar de marktwaarde van Amazon, ze hebben $21 miljard wat ze gewoon uit hun kast kunnen trekken. Dat hebben ze gewoon in cash flow. Daar moet, en vanochtend was het natuurlijk al bekend dat Alain Delhaize heeft aangegeven dat ze zich zorgen maken over een vijandige overname. En dat ze ook willen eigenlijk dat ze een jaar bedenktijd krijgen als dat gebeurt. Want nu gaat die markt enorm in beweging komen. Want te veel supermarkten in de wereld hebben te veel fysieke winkels, te weinig online cloud, dus echt aandeel.
Ja, al dat vastgoed is een enorme molensteen.
Het is een enorme molensteen, al dat personeel is een molensteen. De directie van Albert Heijn en Alain Delhaize is in Silicon Valley geweest laatst. Op 5 juli bestaat Albert Heijn 130 jaar en organiseren ze voor externe partijen openbaar een bijeenkomst waarbij ze eigenlijk de kennis van buiten naar binnen willen halen. Dus Albert Heijn weet en Alain Delhaize dat ze heel snel moeten schakelen.
Nou, dat zullen ze dan wel gaan doen voor de volgende 130 jaar. Wie weet of ze dat gaan halen. Hartelijk dank, Rupert Parker-Bredi, retaildeskundige van Retaildenkers. Dankjewel.
Alsjeblieft.
En om 12 uur gaat BNR verder met Hemme. Roelof Hemme, waar ga je het over hebben?
Jacques Wallaag is mijn gast. Oud-Partij van de Arbeid, politicus. Nog even voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Adviseert in die hoedanigheid kabinet en parlement. Hij pleit voor een snelle afronding van de formatie. Namelijk, dat moet volgens hem uitmonden zo snel mogelijk in een minderheidskabinet. Heeft een interessante analyse over. Ga ik met hem over praten en over nog veel meer. Dan de verhoging van de lonen, waar veel mensen nu voor pleiten. En de Bitcoin en Ethereum bubbel die eraan lijkt te komen. Dat komt in het economenpanel aan de orde. En ik spreek straks aan het begin van de show met Tom de Bruin. Hij was permanent vertegenwoordiger van Nederland in Brussel. Zat dus overal met zijn neus bovenop als diplomaat. En ik ga met hem praten over de start van de Brexit-onderhandelingen. Om 12 uur beginnen we.
Met Roelof Hemme.
BNR. Kees de Kort.
Maar eerst alle tijd en aandacht voor Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Goedemorgen, Kees.
Dag, Thomas.
Macron marcheert lekker door, nu ook een meerderheid in het Franse parlement. Denk jij dat hij zijn zegentocht kan vervolgen? Of krijgt hij nu toch uiteindelijk te maken met die machtige vakbonden in Frankrijk?
Nou, dat is natuurlijk een grote discussie. Hè. In Frankrijk is natuurlijk het verleden vaak genoeg geprobeerd om allerlei dingen te herstructureren en te hervormen. Maar echt succesvol zijn de voorgaande regeringen niet geweest. En dat komt, je geeft het zelf al aan, omdat de Franse vakbonden en bijvoorbeeld de Franse boeren, ja, die weten toch op het juiste moment weer zoveel onrust en gedoe te organiseren dat tot nu toe regeringen en parlementen altijd weer terug zijn gestapt van plannen die ze gemaakt hebben. En de vraag is nu of Macron en het parlement nu hun rug wel recht gaan houden als de vakbonden zeer waarschijnlijk weer gaan protesteren, stakingen gaan organiseren en de boeren op wijze spreken weer emmers met mest over de snelweg in gaan gooien.
Ja,
ja dat was altijd een probleem in Frankrijk. Ja, we zullen nu gaan zien of er een probleem blijft.
Ja, want er waait een nieuwe wind. Is dat een storm of een briesje? Dat is de grote vraag.
Nou ja, het punt is, zijn ze bereid en in staat hun rug recht te houden als er zwaar geprotesteerd gaat worden tegen maatregelen die zijn aangenomen door in parlement. Ja, dat tot nu toe, laten we zo zeggen, is de score daarvoor heel laag. Maar goed, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar het is zeker geen gelopen koers in Frankrijk.
Er is ook een nieuwe ronde, de eerste ronde in Brussel. De Brexit-onderhandelingen beginnen, Roelof zei het net al. En inmiddels is de ambitie een beetje bijgesteld. Hè? Het is belangrijk dat we überhaupt beginnen. Hoorde ik Boris Johnson zeggen eerder vandaag.
Kijk, goed, dat is het grote verhaal. Die Engelsen hebben gewoon geen enkel idee wat ze willen, wanneer ze het willen, hoe ze het willen. Nee, die hebben gewoon geen enkel plan. Misschien dat er ooit een plan was, maar nu na de laatste verkiezingenuitslag moet dat plan weer aangepast worden. Kortom, die zitten daar. Ja, we moeten met elkaar gaan praten, want eind maart 2019 is het zover. Maar waar gaan wij het over hebben? Hè? Er zijn honderden regelingen, duizenden afspraken. Daar moet allemaal iets over bedacht worden. En het helpt wel als jij voor jezelf niet hebt van, dit willen we wel en dit willen we niet. Nou, dat hebben ze. Dat hebben de Engelsen op geen enkele manier. Dus ik denk dat die eerste besprekingen kort gaan duren. Ja. We zullen wel even blijven zitten en een gebakje gaan eten en wat vriendelijke woorden wisselen. Maar gesproken wordt natuurlijk niet. Want die Engelsen hebben gewoon geen enkel idee van wat ze willen.
Maar dus kijk, naar de economie is het toch niet echt tijd voor een gebakje, Kees?
Nee, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Hè. Die Engelse economische groei is zwaar aan het afzwakken. En het laatste nieuws over de transferkoop was dat er gewoon nu minnetjes komen te staan. Dus ja, Engeland, want dat is natuurlijk het hele verhaal, door de onzekerheid die ze gecreëerd hebben en die alleen maar vergroot hebben, gaan natuurlijk een heleboel mensen die gaan kijken. Ja, we gaan eerst even kijken hoe dit allemaal gaat aflopen. Tot er enige duidelijkheid bestaat over de uitkomst. En pas dan gaan we weer actie ondernemen. En onzekerheid is altijd de dood in de pot voor de economische groei. Zo simpel is het. Ja.
Er gebeurt veel in Brussel. Er komen ook cijfers uit Brussel. Werkgelegenheidscijfers is weer iets anders dan werkloosheidscijfers. Maar...
Nou ja, werkgelegenheid is belangrijker. Hè? Werkloosheid is een juridische definitie. Als je niet zoekt, ben je werkloos. Werkgelegenheid is... heb je inkomen. Nou, en het is goed nieuws. Hè? De werkgelegenheid in de eurozone is al jarenlang wat aan het verbeteren. En we zijn nu zo langzaamaan op het niveau aangekomen van voor de crisis.
We hebben er 9 jaar over gedaan, Kees.
We hebben eerst de crisis gehad in 2012, 2013 ging het ook heel slecht. Maar vanaf dat moment is het allemaal wel wat beter gegaan. En je ziet het nu gewoon maand, kwartaal in, kwartaal uit verbeteren. En we zijn nou zo'n beetje op het niveau van voor de crisis aangekomen. Nou, is natuurlijk goed nieuws.
Ja, nu we toch op die arbeidsmarkt zitten, kunnen we het ook even hebben over de loonontwikkeling.
Ja, nou dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Hè. Niet alleen hoe gaat het met die loonontwikkeling. Nou, in Europa, in de eurozone, stijgen de lonen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,5% ten opzichte van een jaar geleden. Dus dat is heel matigjes. Hè. Kleine verschillen binnen Europa. In Oost-Europa gaat het wat harder, in West-Europa gaat het wat minder hard. Kleine verschillen per sector. Hè. Zit je in de industrie of in de dienstverlening, maakt het ook nog wat uit. Maar opgeteld, 1,5%. Nou, dat is nog tot daar en toe. Maar er was ook nieuws over inflatie. Die is ook 1,5%.
Nou, dan kun je het uitrekenen.
En dan kun je wel uitrekenen dat de koopkracht van hele grote groepen mensen niet echt verbetert. Het is dat er wat meer mensen aan het werk gaan. Dat levert een inkomens op. We weten niet helemaal hoe het met de zelfstandigen gaat. Maar opgeteld, koopkracht verbetert niet. Ja, dan snap je ook wel dat dat aantrekken van de economische groei, dat wordt ook een moeizaam verhaal. En ik denk dat deze cijfers, koopkracht en inflatie, dat een belangrijke verklaring is waarom de ECB en de CPB en de DNB zo voorzichtig zijn over de komende jaren. Het gaat nu al best aardig, maar ze voorspellen niet dat de groei verder gaat aantrekken.
Nee,
en
met
dit soort cijfers begrijpen dat ook.
Maar het zijn ook de instanties die pleiten voor in Nederland bijvoorbeeld loonsverhoging.
Ja, we hebben het al eerder over gehad natuurlijk, hè, vorige week. Kijk, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waar we vanaf moeten is zo'n nationale regeling. Hè. Als het kan, als bedrijven goed geld verdienen en het gaat goed met die organisaties, dan kunnen de lonen altijd verhoogd worden. Dat heeft niks te maken met hoe de economie ervoor staat. Maar bedrijven waar het mee, hè, als het moeizaam gaat, of we staan op keep of we leiden verlies, ja, dan moet je gewoon geen lonen verhogen. Maar laten we zeggen, meer koopkracht is altijd de basis voor economische groei. Maar als je verliest, als je moeizaam draait of je leidt verlies, dan is het verstandig om het niet te doen.
Heel kort, Kees, cijfers uit de VS?
Nou ja, de VS, het grote verhaal is natuurlijk van hoe verhoudt het vertrouwen zich met de harde data? Nou, de harde data, die blijven gewoon tegenvallen. Deze week weer nieuws over de industriële productie. Helemaal niks bijzonders. Huizenmarkt, helemaal niks bijzonders. Maar het vertrouwen op allerlei plaatsen, dat begint een heel
klein beetje.
Het begint niet te kraken, maar de consumenten worden iets voorzichtiger, de bouwers worden iets voorzichtiger, de bedrijfsleven wordt iets voorzichtiger. Kortom, die kloof tussen de harde cijfers die echt niet best zijn en het vertrouwen die lijkt iets minder groot te worden. Maar hij is nog steeds erg groot, hoor.
Kees, doe jij het ook voorzichtig aan als je vanmiddag een plekje in de zon zoekt, en dan spreken we elkaar morgen weer.
Zo is het, Thomas. Zo is het.
En dit was het voor vandaag. Morgen in BNR Zaken doen Jurgen van Custum van Rompot Vakanties. Hij is dan onze gast. Zijn bedrijf kwam vorig jaar in Franse handen. En daarmee steeg het investeringsbudget aanzienlijk. Wat met die centen is gedaan, dat hoor je morgen. Na de nieuwsupdate Roelof Hemmen. En deze uitzending kunt u terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.